Goed, goede avond. Het is klokslag 19:30, ook na het verzetten van de klok. En 28 oktober, dus we hebben weer raadsvergadering. Buiten is de storm gaan liggen. En hier gaan we aan een raadsvergadering beginnen. Ja, dan mag u... Tijdens het momentje stilte wat wij nu in acht gaan nemen, even over nadenken. Ja. Dank u wel. Bij de opening hoort nog de mededeling, horen de mededelingen dat de heer Krauwers afwezig is. En vanaf deze plek zou ik hem... Ik zeg het ook in jullie richting, bijzonder veel sterkte en herstel willen toewensen, want hij is ziek. En de heren van Bentum en van de Burg, die komen gewoon fris en wel, maar iets later, zometeen. Dan zijn wij geopend, heb ik mijn mededelingen gedaan, kunnen wij een nummer gaan trekken. Bij agenda punt 2 staat dat. En de agenda gaan vaststellen en het nummer is nummer 5. Dat is mevrouw Van Heeswijk, dat betekent dat de beraadslagingen bij de VVD zullen beginnen. Even kijken over de agenda. Er is al een keurig onderscheid gemaakt tussen hamerstukken en B-stukken en bespreekpunten. Bij de bespreekpunten staat ook de mutaties van de commissies. En ik kijk even rond, want als er... ik hoop dat we dat bij acclimatie kunnen doen. En dan kunnen we hem dadelijk gewoon in één keer dus ook bij A al kunnen afhameren. Maar ik zie in ieder geval één commissielid die daar staat. Dus ik vind dat we dan acclimatie eigenlijk ook heel letterlijk zouden moeten doen. En dan applaudisseren we zo meteen gewoon eventjes. Dan is het ook echt netjes. Hè? Als we dat gaan doen, dan licht ik wel even toe wie dan in welke commissie zijn benoemd. Dus dat kunt u mee leven, dan doen we dat bij de hamer. Hameren klinkt minder aardig dan acclamatie. Goed, andere opmerkingen over de agenda hebben mij niet bereikt, dus ik denk dat ik naar agenda punt 3 kan. Dat zijn de mondelinge vragen. Die hebben ons ook niet bereikt, dus ik kan naar agenda punt 4. Dat is het spreekrecht van burgers. Er heeft zich niemand gemeld, dus dit tempo gaat heel goed. We gaan naar agenda punt 5. Dat is het vaststellen van de besluitenlijst van de vorige keer. We hebben ook geen opmerkingen over ontvangen, dus ik neem aan dat ik die gewoon met het vallen van de hamer gewoon kan vaststellen. Is gebeurd. Dan komen we bij de A-stukken. Dat zijn dus de stukken waar u in de commissie uitgebreid over heeft gesproken en die we bij hamerslag vandaag kunnen vaststellen. Als ik de hamer laat vallen, dan hebben wij vastgesteld het krediet van 335.000 euro voor het opheffen van de gevolgen van het pijlopzet in de Maas. U neemt kennis van het rapport Identiteit Land van Kuik. We stellen de gebiedsvisie Beers-Vianen vast. De beleidsregel ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energieparken stellen we vast. We geven een startschot voor het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar leerlingenvervoer. Nee, dat startschot geven we niet. Dat onderzoek hebben we binnen gehad en besproken in de commissie. Sorry. Over de Rekenkamercommissie zeggen we vervolgens dat er één Rekenkamercommissie voor het Land van Kuik kan komen. Een mooie stap in de samenwerking. De oudere nota ouderenbeleid stellen we vast. En we gaan dan dus vaststellen dat in de commissie controle en onderzoek de heer Arjan de Kuiper van PLC wordt benoemd. En dat in de commissie ruimte de heer Bert Jeuken van PLC wordt benoemd. En dat Lennart van Alem van de PvdA benoemd wordt in de commissie bestuur. Maar dat zal pas ingaan op 25 november, omdat hij pas dan voldoet aan het vereiste voor het passieve kiesrecht, dat hij dan 18 jaar is. Dus we hebben hier we hebben bijna de jongerenraad binnen op deze manier. En dat allemaal met het vallen van deze hamer. Heeft u besloten? En dan applaudisseren we denk ik even. Je ziet hem denken, gaat het altijd zo snel? Nee, blijf nog maar even zitten. Goed, Maar dat brengt ons wel bij agendapunt 13. En dat is het voorstel in zaken het extra contactmoment adolescenten, GGD Hart voor Brabant. En dat is op verzoek van de fractie van GroenLinks als B-stuk betiteld. Dus ik geef het woord aan mevrouw Van Diemen.
Dankjewel. We hebben er in de commissie eigenlijk al uitgebreid over gesproken, een extra contactmoment voor adolescenten. Het is eigenlijk een activiteit die we een paar jaar geleden in het basispakket van de GGD hadden zitten. Het is eruit en op aanbeveling van het veld weer teruggekomen. Eigenlijk dus niks nieuws. En er worden voorstellen gedaan hoe dat contactmoment nieuwe stijl er dan uit kan zien. Maar ook daar maken we eigenlijk in deze notitie nog steeds geen keuze. Het wordt maatwerk, wat dat ook zou zijn. Wat opvallend is in dit voorstel en is dat het eigenlijk niet zozeer gaat om de inhoud en de noodzaak van een contactmoment. Maar het gaat eigenlijk alleen maar om oormerken van gelden die we ontvangen voor die contactmoment. Er waren ook al gelden beschikbaar, maar we weten niet precies waar die gelden gebleven zijn. En dat laatste vind ik iets dat je zeker toch ook in de raadsvergadering onder de aandacht moet brengen. Als er gelden zijn die specifiek voor adolescenten contactmomenten zijn en we twijfelen niet aan het nut en de noodzaak daarvan, dan zou het toch vanzelfsprekend moeten zijn dat die gelden daar ook voor worden ingezet. En het feit dat we dat geld dan zouden moeten oormerken, zou toch eigenlijk overbodig moeten zijn. En het enige wat wij als GroenLinks daarover willen opmerken is dat we hier toch wel extra alertheid voor vragen.
Geeft dat nog aanleiding tot opmerkingen, uwerzijds? Ja, als portefeuillehouder, wij hebben dat inderdaad in de commissie uitvoerig besproken. En ik denk ook dat we daar hebben afgesproken dat we die alertheid waar u om vraagt en dat hier nog eens onderstreept ook waar zullen maken. Dus dat zou ik bij willen laten. Dan daarmee is dat voorstel dus ook door u aangenomen. Dan gaan wij naar de C-stukken. En ik zet meteen mijn eigen telefoon ook uit. Altijd prettig als er eentje van iemand anders gaat. Goed, agenda punt 14. Dat is het voorstel in zaken de startersleningen. En de beraadslaging begint, zoals ik daarnet al zei, bij de fractie van de VVD. Wie mag ik het woord geven? Meneer Gertsen.
Voorzitter, dank u wel. We hebben er uitgebreid over gesproken in de commissie. Ik denk ook niet dat het goed is dat we daar het hele betoog weer over doen. Maar in ieder geval nog wel even wat accenten zetten namens de fractie van de VVD. Zoals wij in de commissievergadering ook hebben aangegeven, zijn wij principieel tegen dit soort regelingen. We hebben daar in het verleden toch ook wel vrij consistent over geantwoord in eerdere verzoeken om dit te doen. We vinden het eigenlijk niet goed, is dat een overheidsinstrument ingezet wordt om gaten te dichten. Bij hypotheken of regelingen, daar waar de hypotheekverstrekker van zegt, is dat je gewoon niet voldoet aan de voorwaarden. En dat dan een overheid zeg maar dat stukje dichtloopt. Zijn er specifieke omstandigheden aan te wijzen waarop je nu van mening zou doen veranderen? En daar hebben we in onze fractie, zoals wij ook in de commissie hebben aangegeven, ja, die zijn er. De economische crisis is dermate manifest en wortelt heel erg diep in onze samenleving. En ondanks positieve signalen zal in ieder geval op de huizenmarkt de recessie nog wel een poosje doormodderen. En wij zijn ook niet van plan om daarop te wachten. Extreme tijden vragen dan ook om extreme maatregelen. En ons principieel tegen verandert in een pragmatisch voor een regeling als deze. Maar wel met een aantal kanttekeningen en overwegingen erbij waarom wij dat doen. Het is met name de spin-off die wij verwachten bij nieuwbouwwoningen. Op het moment is dat je die met een starterslening aan de man brengt voor aanleverende diensten zoals schilders, stucadoors, woninginrichters, die zeg maar een extra stimulans geven aan economie. En we hopen dan ook altijd aan lokale economie. Wat voor ons een reden is om dit te doen. Ook voor nieuwbouwwoningen, omdat wij het pertinent vinden, is dat het niet een speculatie-instrument tussen een koper en een verkoper zou moeten zijn. Zonder vooruit te lopen op het amendement, want ik weet niet of die ingediend wordt, zullen we daar denk ik in de tweede termijn en na het antwoord van de wethouder nog wel even over spreken. Wij zien veel in het voorstel zoals het er nu ligt, onder de condities zoals het er nu ligt, en ons principieel tegen verandert in een pragmatisch voor. Dat is voor de eerste termijn.
Dank u. U had het al over een motie die misschien ingediend gaat worden. Een amendement, en dat gaan we denk ik nu van meneer Hendricks van het CDA horen.
Nou, uw voorspellende kracht is groot, voorzitter. Zoals de heer Gertsen al zei, hebben we in de commissie voldoende onze standpunten uitgewisseld. Zoals ik al aangegeven, hebben we hier al langer voor gepleit. En waarom wordt het dan nu pas ingevoerd? Nou, daar hebben we het college ook op bevraagd. Een van de redenen is in ieder geval dat het Rijk en de provincie er nu geld in willen steken. En goed voorbeeld doet volgen. En er zijn mogelijkheden om het nu voor onze gemeente in te voeren. Nou, het voorstel wat er ligt, hebben we in de commissie ook aangegeven, is prima, compleet, volledig duidelijk. Alleen wij willen graag de starterslening houden waar die voor bedoeld is. En de redenering ook zuiver houden. Het college stelt voor om het alleen voor nieuwbouwprojecten te doen. Niet voor bestaande woningen in Kuik, in de kernen. En ook nog voor projecten die door het college zelf worden aangewezen. Nou, voor een deel is dat te begrijpen in het kader van stimulering van de woningbouwproductie. En dan is het ook te begrijpen dat de dekking komt uit de BGE. Maar het is een starterslening, een regeling voor starters die niet alleen ons grondbedrijf ten goede zou moeten komen. Nou, hebben we de commissie over gesproken. De collega's van ABC en D66 waren die mening toegedaan. Hoewel de logo's er niet boven staan en de heer Asbroek dadelijk ook een toevoeging van de D66-fractie zal toelichten op het amendement, dien ik het namens het CDA nu in. En wij wijzigen het ontwerpbesluit als volgt. Het principebesluit te nemen om per 1 januari 2014 in de gemeente Kuik de starterslening in te voeren, respectievelijk startersleningen te laten verstrekken. In afwijking van het voorstel startersleningen ook voor bestaande woningen met maximale verwervingskosten van €214.000 mogelijk maken, voor zover geen beroep kan worden gedaan op een andere vergelijkbare regeling voor starters. En dat zou dan zijn bijvoorbeeld de regeling die Mooiland heeft voor het kopen van bestaande al dan niet huurwoningen. Na deze periode van 1 jaar deze regeling te evalueren en het college het definitieve besluit te laten voorbereiden en in de overweging toelichting nogmaals de argumenten zoals die net heb gegeven. De starterslening is een ondersteuningsmaatregel voor starters die hun eerste huis gaan aankopen. Niet specifiek bedoeld voor het gemeentelijk grondbedrijf. Dat is natuurlijk een gunstig neveneffect, maar de leefbaarheid in bestaande wijken en dorpen alsmede de doorstroming van huur naar koopwoningen zijn bijkomende argumenten om de starterslening ook voor bestaande woningen beschikbaar te stellen. Tot zover in de eerste termijn.
Helder, dank u. Daarmee is dus het amendement A0114 onderdeel van de beraadslaging. En geef ik het woord aan meneer Poel van de PvdA.
Ja, dank u voorzitter. Dan kan ik het amendement meteen in mijn beraadslaging meenemen. We gaan inderdaad niet de hele discussieruimte overdoen. Maar waar de VVD aangaf, wij waren in het verleden principieel tegenstander van dit soort voorstellen, waren wij in het verleden, net als het CDA en ook andere partijen, daar geen principieel tegenstander van. Ik heb in de commissie wel gewezen op de zorg die ik juist in deze tijd heb, omdat natuurlijk op dit moment bij het verstrekken van leningen er al plafonds worden ingebouwd. En op het moment dat je hier extra schulden gaat creëren via een starterslening, hoe nobel dat natuurlijk ook is, dan blijft het feit dat je ermee extra schulden creëert. Dus die zorg wil ik hier ook in deze raadzaal nog eens hier uitgesproken hebben. Als we dan teruggaan naar de discussie in de commissie Ruimte en het amendement wat toen al aan werd gekondigd en nu ook is ingediend, er is ook wat mailverkeer overheen gegaan. Ik heb in de commissie gezegd dat ik afhankelijk van de onderbouwing, zowel van de kant van het college, de wethouder, als de onderbouwing van het amendement mijn handen vrij wilde hebben om erover te besluiten. Ik moet u zeggen dat ik in die zin ook de vraag heb aan de wethouder om dadelijk toe te lichten wat hij precies met de inhoud van zijn mail bedoelde. Want ik kan daar namelijk niet goed weg mee. Ik heb namelijk een verzameling cijfers gezien vanuit Funda van woningen die zeg maar rond dat percentage of rond het bedrag waarop een starterswoning voor een starterslening geldt die te koop staan. Wordt hiermee bedoeld dat als daar de bestaande woningen aan toegevoegd worden dat we dan zeg maar het potje heel snel opgesoupeerd hebben. Of bedoelt hij hiermee te zeggen dat het effect van het toevoegen van bestaande woningen voor statusleningen dat dat in feite nihil is? Want dan kom ik terug op de argumentatie in de commissie. Er werd gezegd van dat het ook bevordert het woningbezit in de leefbaarheid en het woningbezit in de kerkdorpen. Maar als ik kijk naar het prijskaartje, dan zou het effect 0,0 zijn. Dus dat vind ik wel een wezenlijke afweging. Ik heb ook vervolgens naar de indieners van het amendement gezegd, de onderbouwers van de argumenten destijds, van ja, ik wil ook een goede onderbouwing zien van het amendement waarom die starterswoningen toegevoegd moeten worden. Want nogmaals, wij zijn niet principieel daartegen, want ik vind wel dat het startersleningsprincipe moet zijn ten behoeve van de starter, dus niet ten behoeve van het SEC, de nieuwbouw en BGE, hè, want dat was een beetje hetgeen daaruit voortvloeide. Maar goed, deze onderbouwing van het amendement vind ik zelf ook nog redelijk mager, want kijk, doorstroming van huurwoningen, dat snap ik, maar op het moment dat je goedkope huurwoningen hebt, dan is dat juist ook voor diezelfde doelgroep. Dus in die zin zeg ik van ja, is het niet echt doorstroom bevorderend? En het feit dat, dat je dan bestaande woningen toevoegt ten behoeve van de leefbaarheid. Ten behoeve van die leefbaarheid, het dorp heb ik net al aangegeven. Ja, volgens mij ben ik al te lang bezig, daarom doe je zo. Voor die leefbaarheid, dan moet er natuurlijk wel ook wat te koop zijn op dat segment. En dat schijnt in de dorpen dus niet het geval te zijn. Maar goed, ik hoor de uitleg van de wethouder wel. Dus ik zal net als de heer Geertsen in tweede termijn daar verder op mijn besluit baseren.
Meneer Poel, volgens mij heeft meneer Hendricks een...
Dank u wel, voorzitter. Op zich allemaal begrijpelijk. Maar waarom interrompeer ik u nu al? Een van de belangrijkste argumenten is toch de zuiverheid van de regeling. En het is een starterslening die bedoeld is voor de starters in deze gemeente. En dat is misschien nog wel het belangrijkste punt en het hoofdargument. Vandaar dat er na de commissie ook geen nieuwe argumenten meer aan dit amendement zijn toegevoegd. Want het gaat over waar is de regeling voor bedoeld. En dat is waarom het amendement ingediend is.
Ja, mevrouw Angevaar.
Als we kijken naar de nageleverde cijfers van de wethouder, dan bent u het toch volgens mij met mij eens dat wat je nu gaat bereiken met die zuiverheid niets bijdraagt aan het bereik van woningen voor starters. Want die zijn er niet en dat ben ik helemaal met meneer Poel eens.
Ja, dat is een interessante interruptie. Maar beantwoord de vraag gewoon, meneer Hendricks.
Nou ja, voorzitter, dat zullen we wel zien. Op basis van de huidige cijfers zou je die conclusie kunnen trekken. Alleen niemand kan in de toekomst kijken. Blijft het feit staan dat we als gemeente, en daar zullen we dan toch voor een deel, denk ik, een uitzondering in zijn, gaan zeggen van, nou, het geldt alleen maar voor onze nieuwbouwprojecten en alleen maar projecten die het college aanwijst. Dat is niet eigenlijk als je het startersleningen noemt. Want die zou je dan ook... Voor het geval het zich voordoet, want er kan zomaar een huis bij komen waar het wel voor geldt, dat weet u niet, dat weet ik niet, dan hebben wij in ieder geval een regeling staan die voor alle starters open staat.
Helder, we gaan door. Mevrouw Van Diemen, GroenLinks. Okay.
GroenLinks is in principe voorstander van de starterslenen, hè, met name die doorstroombewerkstelling aan starters de mogelijkheid te geven om een woning te kopen. Alleen wij zien wel ook een tendens dat huren en leasen van woningen in opkomst is. En dat mensen zich minder vaak willen vastleggen aan een koopwoning. Met een flexibele arbeidsmarkt zien wij meer verhuisbewegingen. En mede daardoor zouden wij willen starten met startersleningen bij nieuwbouw. Laten we daar nou eens beginnen. Je kunt hem beter controleren en het is zichtbaarder dat het werkgelegenheid creëert. Wij willen dus een omgedraaide volgorde als die van het CDA. Laten we dit nou eerst eens doen. Laten we dan naar een jaar eens evalueren en dan eens kijken of die verbreding daadwerkelijk wenselijk is en of er ook daadwerkelijk een behoefte aan bestaat. Dus die behoeftevraag zou voor ons eigenlijk heel belangrijk zijn om in zo'n evaluatie te zetten. Dus wij pakken hem net andersom.
Ja, uw microfoon ging weer niet helemaal lekker, hoorde ik. Meneer Asbroek.
Hij wordt niet groen. Ja, hij wordt groen. Volgens mij is alles wat gezegd is al voorbij, of gezegd had moeten worden, is al voorbij gekomen. Wat ons betreft een prima regeling, die er nu eindelijk na vele jaren ligt. Ja, voor ons heeft dit alles te maken met een principieel standpunt. Dan kijken we primair naar de starter en niet zozeer naar eventuele positieve side effects voor het gemeentelijk grondbedrijf. Dus wij vinden het heel belangrijk dat er behalve nieuwbouw ook bestaande bouw wordt meegenomen in dit geheel. Vandaar ook het amendement wat we samen met het CDA indienden. Dus waarschijnlijk de communicatie heeft gehaperd, want wat mij betreft hadden er ook twee logo's op mogen staan. Maar goed, De boodschap is gezegd. Dat is ons standpunt in deze.
Oké, komen we bij ABC. Meneer Jacobs.
Voorzitter, dankjewel. Algemeen belang Kuik kan tevreden zijn nu de stappen worden gezet om te komen tot startersleningen binnen onze gemeente. Dit middel geeft de starter op de woningmarkt extra kans om te komen tot een eerste eigen woning. En dit helpt ook mee om uit de crisis te geraken waarin we nog steeds verkeren. Om de starter niet te beperken tot enkel en alleen nieuwbouw, hechten wij eraan dat ook bestaande woningen welke gekocht kunnen worden door een starter niet uitgesloten worden. Hiervoor heeft het CDA een amendement ingediend dat door ons mede gesteund wordt.
Ja, meneer Gertsen.
Ik heb even voordat de wethouder aan zijn maar het kan ook nu al wel. Even naar de collega's van D66 en ABC. Of zij ook op het moment is dat het zo algemeen moet gelden zoals u zegt, waar dan de dekking vandaan komt als het niet zeg maar voor BGE het doelen bestemd is. Waar haalt u dan de dekking van die €300.000 vandaan? Want volgens mij wordt die nu gefinancierd vanuit de BGE.
Wie eerst? Meneer Elsbroek.
Waar de dekking vandaan komt, dat zullen we dan nog uiteindelijk moeten zien. Het gaat erom, de startersregeling, die is er wat ons betreft voor alle starters. Dan maakt het niet uit wat die eerste koopwoning is, dus primair.
Het is wel heel apart, voorzitter, hè, is dat zo heel principieel gezegd wordt door de collega's CDA en D66 ABC, is dat het juist niet BGE gebonden moet zijn, maar als de dekking uit de BGE komt, dan is het geen probleem. Dat is een vrij vreemde redenering.
Gaat uw gang.
Volgens mij komt het grootste deel van de dekking in eerste instantie van het Rijk. En ten tweede, we hebben niet voor niets dat puntje 2 ingebouwd, een evaluatieperiode na 1 jaar, om dan te bekijken of dat inderdaad de juiste regeling zou zijn. Maar wij gaan er graag op deze manier in.
Ik stel toch voor eerst even de eerste termijn van de raad af te maken, het woord te geven aan meneer Siroen. Kan we daarna naar de wethouder luisteren en dan krijgen we een vervolg van het debat van daarnet. Meneer Siroen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voor PRC ligt er natuurlijk wel een relatie met de BGE. Goed bestuur is ook integraal afwegen. Maar er zitten ook positieve effecten bij uitvoering van het voorliggende amendement. Maar daar kom ik dadelijk nog op. Het is belangrijk om ook snel te handelen. We hebben nou een principevoorstel voorliggen. Want het is bekend dat wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En daar is heel veel belangstelling voor, heb ik al begrepen. En ik heb ook nog even geconsulteerd bij het stimuleringsfonds. En die geven ook nadrukkelijk aan, en het was ook bekend natuurlijk, dat in de landelijke regeling, zover die geldt, ook zowel de nieuwe bouw als de bestaande bouw is opgenomen. En die geven met ons, zou ik zeggen, aan dat een groot nadeel is om de bestaande woningen uit te sluiten, dat het de gemeente dan minder mensen helpt. Er is geen stimulering of minder stimulering van doorstroming. Immers als een starter een bestaande woning koopt, zal de verkoper op zoek gaan naar een andere woning. Gemiddeld leidt de aankoop volgens het stimuleringsfonds van een bestaande woning door een starter tot 4 woningtransacties. Dus daar heb je ook die positieve effecten naar het grondbedrijf wat mij betreft. Dat is ook een ander nadeel als je de bestaande woningen uitsluit, is dat er minder economische bedrijvigheid en werkgelegenheid is in de gemeente. Verder wil ik nog toevoegen dat natuurlijk een verordening noodzakelijk is. Als we geen verordening hebben, dan kan de regeling überhaupt niet uitgevoerd worden. Dus de zaak om waar ik ook al mee begon, om snel te handelen. En dan kom ik bij het amendement. Het amendement heeft trouwens meer het karakter van een motie. Want in een amendement zet je natuurlijk niet, laten we zeggen, redactioneel de wijzigingen op een voorstel. Hè. Je amendeert, je wijzigt gewoon het voorstel. Dus dat is meer van redactionele aard. Daar wil ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel.
Oké, we gaan naar de wethouder. Meneer Baudet, de vraag is hier opgeworpen, met name bij monden van meneer Poel eigenlijk. Overtuig ons, moeten we alleen voor de starters nieuwbouw of voor allemaal gaan?
Dank u wel, voorzitter. Ja, overtuig ons. Ik denk, en dat werd net al genoemd, ik denk dat we een zinvolle discussie hebben gehad in onze commissie. Daar heb ik aangegeven waarom dit college het verstandig zou vinden om de statusleningen beschikbaar te stellen voor nieuwbouwwoningen. Nou, in de discussie werd mij duidelijk dat er een mogelijke meerderheid van de raad is om te zeggen van nou, dat willen we ook graag uitbreiden tot bestaande woningen. Nou, dan kan ik dat compleet naast mijn leer leggen of ik kan er naar luisteren. En ik heb toch gemeend om er vooral naar te luisteren en daarop in te spelen. En te kijken van goh, als u als raad dan een dergelijke beslissing neemt, dan is het toch wel het verstandig om dat ook even te weten. De reden waarom wij aangaven, ik zal even kort weergeven, om nieuwbouwwoningen alleen statusleningen voor te verschaffen, was BGE, prijsnieuwbouw door ons te beheersen. Prijs bestaande woningen door ons niet te beheersen. En dat mogen we toch ook niet vergeten, dat de stimulering van de woningbouw ook een bijkomend effect is, of althans eigenlijk een heel bepalend gegeven is. Als ik daarna naar kijk en op een gegeven moment besluit u en toch om te kijken, nou die bestaande woningen vinden we toch wel belangrijk, heb ik u gewoon een lijstje gegeven met cijfers. Heel simpel, had u zelf ook kunnen doen, maar ik ben u graag van dienst wat dat betreft om inzicht te geven hoe zit het met het aantal woningen in de gemeente Kuik. Ik zie een hand, voorzitter.
Dat ziet u goed. Dat is meneer Siroen, die gaat u een vraag stellen, denk ik.
Ja, voorzitter. Dat heb ik ook gedaan. U zei, dat kunt u zelf ook doen, maar de prijzen waarop je zoekt bij Funda zijn natuurlijk de vraagprijzen. Het is dat toch algemeen bekend dat die nogal wat lager zitten. Bovendien hebben we ook nog wat rek in de landelijke regeling om, om de prijs iets hoger te houden. En als je dan zoekt op Funda, dan kom je toch tot een respectabel aantal potentiële bestaande woningen.
Het gaat mij niet zozeer om het aantal, het gaat me meer om de verhoudingen tussen nieuwbouw en bestaande bouw en tussen de verhouding Kerkdorp en Kuik. Kijk, als u een interpretatie erop loslaat, en dat is puur een statistische interpretatie, van als er statusleningen verstrekt gaan worden, waar is dan de kans het grootst dat die terechtkomt? Dan is de kans het grootst, en dat is puur op basis van aantallen, dat die terechtkomt bij een bestaande woning in Kuik. Nou, ik herinner me een discussie over leefbaarheid in kleine kernen. Ja, dat betekent op het moment dat je bestaande woningen bij betrekt, dat de kans dat het verbeteren van de leefbaarheid in de kleine kernen, dat je dat doel zeker niet haalt met deze aantallen. Nou, dat is een inschatting zoals ik u graag mee wil geven, maar het is natuurlijk nu om daar verder een interpretatie op los te laten. Verder nog even, hebben we ook gesproken over statusrenteregeling. Statusrenteregeling heb ik ook even benoemd. Mooiland, onze corporatie die dat biedt, daar hebben we het ook gehad. Nou, die statusrenteregeling op zich is gunstiger voor iemand. Dus het zou in ieder geval is het ervoor te pleiten om de statusregeling niet beschikbaar te stellen voor woningen waar in principe gebruik van gemaakt kan worden voor een statusrenteregeling. Want er zou dubbelop zijn en dat zou toch heel erg jammer zijn. Dus daarvan zou ik dan in ieder geval aangeven van pas het amendement aan in de zin van met uitzondering van woningen die in aanmerking komen voor statusrenteregeling. Dat is mijn advies. Verder wil ik aangeven, er werd al aangegeven van na een periode van een jaar. Kijk, het is heel erg moeilijk om te bepalen van als je dit beschikbaar stelt voor of alleen nieuwbouw of bestaande bouw en nieuwbouw, hoe precies die statusregeling gebruikt gaat worden. We moeten daar ook geen wonderen van verwachten. Het is niet zo dat ze morgen in de rij gaan staan, of 2 januari, sorry, als die verordening vaststelt, dat we in de rij staan en dat er heel veel mensen gaan komen die er graag gebruik van willen maken. We moeten ons realiseren, dat werd ook al aangegeven, dat op zich voor starters, het is een noodgreep, want ze krijgen niet via de hypotheek dat verstrekt. Het is een iets duurdere regeling, maar betekent wel dat het een aantal dingen mogelijk maakt. Waarmee wil ik zeggen van, wees voorzichtig met die regeling en kijk ook wat voor effect het is en waar die voor gebruikt gaat worden. Vandaar ook dat ik in ieder geval voorstel, evalueer na een jaar, bepaal in 2015, want daar praten we dan over, in samenhang met je woningbouwprogramma en in samenhang met je BG, wat uiteindelijk het best is. Dan weet je ook wat er in het jaar gebeurd is, dan weet je ook waar het gebruikt is, of bestaand, of kerkdorp, of nieuwbouw. Ik maak er geen uitzondering in, Maar dan weten we ook met elkaar waar we over praten en het effect wat we met elkaar willen bereiken, of we dat ook daadwerkelijk bereiken. Dus echt nadrukkelijk in samenhang met BG en woningbouwprogramma in 2015 de zaak te evalueren. Dat kan altijd overigens, hè. Dat kan ook als er gewoon akkoord gaat met het voorstel van het college. En dat kan ook als u zegt het abonnement graag te willen.
Voorzitter, nog een klein interruptie. Er is maar landelijk geld tot 2015. Het is zeer onzeker of er na 2015 nog middelen beschikbaar zijn vanuit de Rijksoverheid. Dat is eigenlijk zo goed als zeker dat dat niet het geval is. Maar in ieder geval zeker niet zeker dat er wel wat is. Waar evalueren we dan over? In verband met eventuele continuering?
Nou, u moet mij niet de vraag stellen waar u het antwoord zelf weet, meneer Jeroen. Want op het moment dat er geen dekking is van de Rijksoverheid en geen dekking is van de provincie, betekent dat wij vier keer zoveel geld kwijt zouden zijn. Dat betekent dat wij die dekking zelf zouden moeten doen. En ik denk dat u dan zelf het antwoord weet, dan maar even niet meer. Dus dat is ook de achterliggende gedachte. Door de VVD-fractie werd ook aangegeven vanuit het Rijk en vanuit de provincie. En vandaar ook dat dit college zegt van, dan kunnen we ook niet achterblijven. Dus dat is eigenlijk mijn reactie op uw discussie. Wat ik nog wel, en dat zeg ik eigenlijk wel enigszins met een rode kleur, er staat in het voorstel 214.000, dat zou zijn 194.000 plus 5%. Degene die dat nagerekend had, was dan niet op 214 uitgekomen, maar 204. Dus dat is een typfout. Dat betekent ook in de verordening dat het als het daarna aangepast wordt, feit gezien, en dan kijk ik ook even naar de CDA-fractie, dient dat dan ook in het abonnement aangepast te worden. Want anders betekent dat we een foute beslissing nemen met elkaar. Ik wil u ook eerlijk vertellen dat het de VVD-fractie is geweest die mij het aangereikt heeft. Want ja, zo ben ik dan ook wel weer. Ik doe geen voorkeur ten aanzien van mensen. Dat was mijn reactie.
Dank u wel, wethouder. Wij gaan gewoon naar de tweede termijn.
Volgens mij hebben we geen antwoord gekregen op de gaten die in de BGE worden gesproken. Want er staat hier duidelijk dat de kapitaalslast, de uitvoeringskosten worden te laste gebracht van de BGE. En daar doet u niks mee met bestaande woningen.
De wethouder.
Ik heb tenminste, het voorstel van het college is om vanuit de BGE dat financieren. Op het moment dat is, ik heb geen andere financiering, geen andere dekking dan vanuit de BGE. Dus in zoverre, en ik kan dat helemaal recht praten, hè, want er werd ook aangegeven stel dat je een bestaande woning verkoopt, dan kan dat weer leiden tot een hogere nieuwbouwwaarde. Vooralsnog houdt de dekking uit de BG.
Ja, meneer Poel wil nog wat vragen.
Voorzitter, de heer Baudet heeft nu een heel verhaal gehouden, maar wat is nu eigenlijk zijn stellingname hierin? Want ik bedoel, er worden hier in de commissie en in deze raad worden van verschillende kanten verschillende argumenten gebruikt. En ik hoor u aan de ene kant zeggen, dit is ons collegevoorstel. Maar aan de andere kant zegt u, als het abonnement wordt aangenomen, dan kan het ook. Ik bedoel, ik zou graag nu van u horen, wat is uw stellingname nu hierin? Ook gelet op de vraag van de VVD over de dekking. Want hoe principieel de starterslening is, zo principieel is ook de dekking. Dus daar wil ik, kijk, u moet mij overtuigen. Ik bedoel, ik sta hier open in deze keren.
De wethouder legt de bal bij u om te beslissen, denk ik. Maar de wethouder is aan het woord.
Nee, de stellingname is heel duidelijk, is het voorstel van het college. En ik heb ook aangegeven welke argumenten daarvoor hadden. En dat is heel kort BG, prijsnieuwbouw, prijsbestaande bouw en de stimulering van de woningbouwmarkt. Dat zijn de argumenten die voor ons het meest belangrijk zijn. En om die reden zeggen wij ook nieuwbouw.
Goed, we gaan naar de tweede termijn. Ik zag nog wel, ja, meneer Hendricks, kan het even? Oké. Meneer Gertsen. VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. In ieder geval goed om toch weer eens een keer met elkaar te constateren is dat er echte goede rekenmeesters bij de VVD zitten. Maar dat wist je natuurlijk allemaal al. Maar fijn dat dat nog een keer bevestigd is. Inderdaad, de BGE-kwestie. Daar zal wel een oplossing voor gevonden moeten worden op het moment dat het amendement aangenomen wordt zoals het hier ligt. Het is volgens mij ook onrechtmatig op het moment dat het de dekking van de BGE geldt voor het amendement wat hier ligt. Want Ik denk ook niet dat we daar een accountingsverklaring voor krijgen die dat goedkeurt. Op het moment is dat we dat zo op deze manier doen. Dus het lijkt me ook niet eens dat we het amendement op deze manier kunnen uitvoeren. Om allerlei andere redenen ook niet. Wethouder is wat neutraal in zijn antwoording. Heeft de heer collega Poel erg goed geconstateerd. Maar dat zal ongetwijfeld ook een van de dingen zijn die met dualisme te maken hebben. Ik denk dat collega Van Diemen het heel erg goed heeft verwoord. En eigenlijk ook zoals wij erover denken. Hè, van, ga nou gewoon van de basis uit. Doe nu eerst die starterswoningen voor nieuwbouwcomplexen. Je hebt het in de hand. Je kunt het zelfs reguleren. Ga dit instrument niet gebruiken als een instrument tussen koper en verkoper, waarin het als een soort van speculatie-instrument ingezet kan worden. Of we in 2015 nog geld hebben, meneer Siroen, nou ja, dat geld in beide gevallen hebben we dan een probleem op het moment dat het niet zo is. Maar met name de spin-off, de controleerbaarheid van deze regeling, doet ons er nogmaals in sterker, is dat het gewoon niet goed is om dat voor de bestaande markt te doen. De wethouder heeft ook aangegeven is dat het weinig bijdraagt aan leefbaarheid in kerkdorpen. Allerlei argumenten om dat niet te doen. Dus wij blijven bij ons standpunt, voorzitter. Wij zijn pragmatisch voor. Mits de regeling blijft zoals die is.
Voor de regeling tegen het amendement, zo heb ik u verstaan. Meneer Hendricks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga toch even proberen de overkant over te halen. Want collega Gertsen doet net alsof we iets vreselijks hier aan het invoeren zijn. Wat nog nooit ergens anders is gedaan. Namelijk startersleningen ook voor bestaande woningen beschikbaar stellen. Nou, het tegendeel is waar. Ik denk, en dan herhaal ik wat ik in eerste termijn zei, we moeten deze regeling zuiver benaderen. En zuiver benaderen wil zeggen niet alleen naar ons gemeentelijk grondbedrijf kijken, maar kijken waar de regeling voor bedoeld is. De positieve effecten van het beschikbaar stellen van deze lening voor bestaande woningen, die zijn er. Zijn die nu op dit moment kwantificeerbaar? Nee, net zo min als dat duidelijk is hoeveel starters er op 2 januari voor de deur staan. Alles wat met woningbouw te maken heeft en de financiering daarvan doen wij uit de BGE. Dat hebben we altijd zo gedaan. Op het moment dat hier een raadsbesluit onder ligt en wij kiezen ervoor de dekking voor startersleningen uit de BGE te halen, dan is dat een verhaal wat volgens mij prima naar de accountant te verkopen is. Zeker als er een raadsbesluit onder ligt. Tot zover dus eventjes. En dan verbaast het me. Goed, ik respecteer natuurlijk het standpunt van de VVD. Die zegt, nou, wij willen dat risico niet lopen. Alleen, hè, als je het hebt over een zuivere regeling die voor iedereen openstaat en niet het ingrijpen in sectoren daar wel en daar niet, ja, dan zou ik zeggen, steun het amendement. Dus wij veranderen niks aan het amendement, anders dan dat er niet 214, maar 204 moet komen te staan. Want dat is inderdaad een rekenfout.
Meneer Gertsen heeft een vraag aan u.
Ja, voorzitter, dit is toch heel vreemd, hè, dit betoog. Hè? Meneer Hendricks die probeert de overkant over te halen omdat hij het heeft over zuiverheid van regelingen. Hè, de zuiverheid van de toepassing. Maar op het moment dat het dan over de dekking gaat, dan is het denk ik niet zo zuiver meer. En dan mogen ook allerlei onzuivere dekkingsmiddelen ingezet worden om een zuiver voorstel dan toch een meerderheid voor te krijgen. Vrij vreemde redenatie.
Meneer Hendricks.
Voorzitter, als het me toestaat, dat is het niet. Want zo heeft dit college bijvoorbeeld ook in Beers het CPO mede mogelijk gemaakt door afspraken te maken over grondprijzen. Als wij iets doen met woningbouw, financieren wij dat uit de BGE. Daar wordt inzage ingegeven, er wordt verantwoording afgelegd naar de raad.
Oké, we gaan naar de PvdA. Meneer Poel.
Ja, ik hoop dat ik vanavond nog een zuiver geweten heb, want de zuiverheid staat hier vanavond centraal. Nee, maar even serieus. Kijk, de wethouder is in ieder geval nu duidelijk geweest wat het standpunt is van het college. Daar ben ik in ieder geval blij om. Als ik alle zaken afweeg, en dan kom ik toch terug op het punt wat door de heer Gertsen ook naar voren is gebracht. U kunt wel zeggen, meneer Hendricks van CPO, ik zie dat toch wel anders als dat we hier het hebben over bestaande woningen en financiering en het oplossen van de markt, want dat kan er aan vastzitten. Dus ik vind wel, op het moment dat je met een zuiver argument komt, want daar heeft u gelijk in, hè, want een startersregeling geldt ook voor, zou ook voor moeten gelden voor bestaande woningen, maar dan moet je ook de zuiverheid hanteren bij de dekking. En het voorbeeld wat u gaf vind ik niet vergelijkbaar, maar goed, dat is onze stellingname. Dus ik ben best bereid om, zeg maar, mee te denken in ook een bestaande regeling, maar dan moet de dekking ook zuiver zijn. En dus op grond daarvan al kan ik dit amendement op dit moment althans niet steunen als die dekking niet wordt aangegeven. Overigens hoeft u ons getalsmatig niet te overtuigen, want als ik goed geteld heb, dan is het al een gelopen koers. Maar ik wil dit wel als argument meegeven en ik wil ook daar niet in scoren, ik wil gewoon mijn zuiverheid hebben. Plus het feit dat ik uit de stukken van die hier de heer Baudet heeft gegeven en zijn toelichting, de andere argumenten die speelden, de doorstroming op de gütersmarkt en met name ook het andere argument van de heer Baudet, de leefbaarheid in de kerkdorpen, dat die toch relatief gering zijn. Nou goed, dan moet je een afweging maken en dan zeg ik in mijn afweging, dan laat ik op dit moment, en dat is wat collega Van Diemen ook heeft gezegd, het voordeel uitvallen naar begin bij de basis, bij die nieuwbouw. En dan kunnen we over jaar nog altijd kijken in hoeverre we dat kunnen oplossen op het moment dat de noodzaak daartoe is. Daar laat ik het bij, voorzitter. Dus we zullen het amendement niet steunen.
Oké, mevrouw Van Diemen, GroenLinks.
Ja. Ik denk dat ik in eerste termijn goed helder ben geweest. In ieder geval rondom het standpunt. En ik heb eigenlijk ook geen overtuigende andere argumenten gevonden. Ik denk dat je bij bestaande woningen ontzettend goed moet nadenken welke regels je daaraan vastknoopt voordat je eraan begint. Dus laten we gewoon de procedure zoals die is. Start met nieuwbouw, kijk wat het oplevert en kijk dan verder door. En volgens mij is dat ook zuiver.
Meneer Elsbroek.
Ja, zuiver. Ja, wat ons betreft blijft dat toch een beetje het gelijke monniken, gelijke kappen principe. Dat we dat toch ook willen aanbieden voor die andere groep, de bestaande woningen. En niet voor niks hebben we daar dat evaluatiemoment ingebouwd na 1 jaar. We weten het nu gewoon niet. Als je kijkt naar de bedragen, als je kijkt om de aantallen, dan loopt het bloed daar niet uit. Dat begrijpen we. Voorlopig zal dat toch op een of andere manier uit de BGE moeten komen. Maar ook met bestaande woningen uiteindelijk kan er een nieuwbouw gerealiseerd worden in het hele traject, in de doorstroming. We weten het niet, maar dat evaluatiemoment kan ons wellicht toch helpen op dat moment.
Dat is een vraag van meneer Gertsen, wilde ik zeggen.
Ja, dat is dan toch heel vreemd, meneer Elsbroek, hoor, als ik u zo hoor redeneren. Van, op het moment dat u het niet weet, hè, waar zit dan voor de fractie van D66 het overtuigende argument om dan toch iets anders te willen dan dat het college voorstelt in zijn voorstel? Van u weet het niet, dat zegt u. U wilde een evaluatiemoment inbouwen. Ja, waarom doet u dat niet op basis van de evaluatie met het voorstel wat er ligt? En ik zou ook graag van u willen weten van waar u dan de dekking vandaan haalt op het moment dat we het erover eens zijn dat het niet uit de BGE moet.
Nou, als het laatste punt zijn we het, daar zijn we het niet over eens. Waarom wij daar dan wellicht toch iets anders over denken? Ja, dat heeft gewoon met ons principe te maken, gelijke monniken, gelijke kappen. En wij vinden gewoon, die regeling behoort er te zijn voor starters. We kijken vanuit de starters, de visie vanuit starters en niet vanuit de gemeente. En waar de dekking vandaan moet komen, ja, voorlopig wat dat betreft uit de BGE.
Meneer Poel.
Ja, dan toch even om de discussie compleet te maken. Ik bedoel, we hebben onze wethouder Johan, die gaat over de BGE. Wellicht dat die daar iets over kan zeggen. Op het moment dat hij zegt van ja, dit is inderdaad gecompliceerd en ligt in het verlengde van dat de accountant straks moeilijk gaat doen, ja, dan wil ik dat graag nog horen.
Ja, ik non-verbaal heb ik niet het idee dat hij daar het laatste woord in kan spreken. U was klaar, meneer Elsbroek ook, hè? Ja, dan ga ik naar ABC, meneer Jacobs.
Voorzitter, dank je wel. Ik wil eigenlijk terug met u allen naar pagina 4, waar de doelgroep beschreven wordt. Primair gaat het om starters. Volgens de minister voor Wonen en Rijksdienst is een starter op de koopwoningenmarkt iemand die 1. Voor het eerst zelfstandig gaat wonen in een koopwoning. Tussen haakjes eigen woning. 2. Al zelfstandig in een huurwoning woont en doorstroomt naar een eerste koopwoning. 3. Zijn huurwoning koopt. Aan deze begripsbepaling moet worden voldaan voor de rijksbijdrage. In het verleden heeft onze gemeente overigens in een ander verband definitie ook overgenomen. Etcetera, etcetera. Verderop staat dat de gemeente kan zich met starterslening in principe richten op alle bestaande en nieuwe woningen, enzovoorts, enzovoorts. In hoeverre voldoen wij dan nog aan datgene wat nodig is om voor die rijksbijdrage in aanmerking te komen?
Dat vraagt u aan? Oh ja, dat is een beetje jammer. Maar oké, dat kan hij zo misschien vertellen.
Nou,
prima, we kijken zo eventjes. We gaan naar meneer Siroen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk, als je het over zuiverheid hebt, dat de zuiverheid natuurlijk toch ook, wat de heer Asbroek zet, zit in dat je inderdaad het idee van gelijke monniken, gelijke kappen. Bovendien is het in de landelijke regeling, is erin voorzien dat het voor de, zowel de nieuwe bouw als voor de bestaande woningen van toepassing is. En inderdaad, als dan ook wat ik in eerste termijn zei, en ik herhaal het nog een keer, gemiddeld de aankoop van een bestaande woning door een starter leidt tot 4 woningtransacties, dan heeft dat zijn revenue ook op het grondbedrijf. We krijgen ook meer via het gemeentefonds per verkochte woning, dus daar maak ik me niet zo'n zorgen over. En we kunnen natuurlijk bij de begroting zoeken naar een goede dekking, als dat al niet uit het BGE, maar ik denk dat wel uit het BGE kan. Want als ik even terugkijk, dan hebben we toch de afgelopen jaren regelmatig ook naar de algemene reserve gegrepen. Dus en daar zit ook nog wel wat in. Dus wat dat betreft zou je altijd wel dekking kunnen vinden. En het moment suprem voor dekking te zoeken is natuurlijk bij de begrotingsbehandeling. We kunnen ook wijzigingsvoorstellen inbrengen. Dus daar kunnen we bij de begrotingsbehandeling natuurlijk nog voldoende aangeven. Ik denk dat het heel verstandig is om toch inderdaad, niet alleen voor de nieuwbouw, maar ook juist voor de bestaande bouw, de regeling van toepassing verklaren. Want we praten hoogstwaarschijnlijk toch maar over een jaar.
Meneer Poel.
Ja, voorzitter, even reageren op de heer Seroen, maar misschien toch omdat de wethouder nog aan het woord komt. Want kijk, we hebben straks gezegd dat we eigenlijk de discussie de commissie niet over gingen doen. En volgens mij hebben we daar met z'n allen gezegd dat het mogelijk is, als Kuik, als gemeente, te zeggen, we kiezen voor nieuwbouw. He, want dan hadden we daar de discussie uit moeten discussiëren, dat niet kon. En nu gaan we als het ware weer een beetje, als ik de heer Seroen hoor, die discussie over doen. Volgens mij is duidelijk dat we hier als Kuik kunnen kiezen voor nieuwbouw zonder bestaande woningen. Of je kiest, het abonnement ligt ervoor, om daar alsnog te doen. Maar het wordt nu een beetje de sfeer gecreëerd alsof we dat niet mogen.
Meneer Seroen, dan wil ik naar de wethouder.
Nee, dus de gemeente is vrij, inderdaad. Er zijn voorbeelden, ik heb het vanmiddag ook nog even opgezocht, de gemeente Veghel bijvoorbeeld, die kiest ook alleen voor nieuwbouw. Maar er zijn veel meer gemeentes die voor de beide combinaties kiezen. Dus we zijn daar vrij in, inderdaad. En ik probeer te beargumenteren, principieel, dat je het eigenlijk niet moet uitsluiten. En belangrijker is nog dat je het stimuleringseffect.
Het was duidelijk, want dan gaan we in herhaling. De wethouder bij uitzondering toch in de tweede termijn, omdat er nog een vraag gesteld was.
Dank u wel, voorzitter. Ja, volgens mij heb ik één vraag gehoord van de fractie van ABC, maar volgens mij heb ik ook al een antwoord gehoord binnen de raad. Namelijk dat het ministerie bepaalde eisen stelt. En dat zijn de maximale eisen, oftewel dat is de maximale doelgroep. En je mag als gemeente de doelgroep beperken. Dus je mag inderdaad kiezen voor alleen nieuwbouw. Je mag alleen kiezen voor bestaande bouw, alleen kerkdorpen. Dus daar ben je helemaal vrij in. En ik wil ook een voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen heeft statusleningen. En die zijn alleen maar beschikbaar voor woningen in de Waalsprong. Dat is een hele duidelijke keuze. Niks meer aangevend, maar je mag daarmee kiezen. Ik maak er meteen van gelegenheid over. We hebben het, dat heb ik ook aangegeven, de status-rentregeling van Mooiland. En ik adviseer u echt, als u, en er lijkt toch een meerderheid voor de amendement te komen, om in dat abonnement op te nemen, de status-rentregeling uit te sluiten.
In het amendement staat inderdaad, voor zover geen beroep kan worden gedaan op een andere en vergelijkbare regeling voor starters.
Maar dat mag u ook noemen, maar er is maar één. Dus op het moment dan hebben we daar geen misstand.
En daarmee wordt bedoeld die
dan Mooiland. Dan begrijpen we elkaar. Ja.
Goed, daarmee meneer Jacobs heeft nog een vraag.
Voorzitter, in datzelfde stuk, daar staat dan ook in, wat de doelgroep betreft, is het voorstel dus uitdrukkelijk om de Rijksoverheid te volgen.
Ja, maar dat is even, want dan gaan we in herhaling vallen. Dat is de discussie, moet je voor de volle doelgroep gaan of mag je smaller? En daar lijken genoegzaam voorbeelden te zijn dat het laatste ook zou mogen. Ook al is dat misschien niet wat de minister of de Tweede Kamer zou willen. Meneer Kerskes.
Mag ik richting GroenLinks en VVD toch nog één toevoeging doen over die evaluatie na een jaar? Want die staat nu ook niet in de huidige regeling. Als beide doelgroepen in aanmerking komen, heb je na één jaar ook echt meteen in beeld of het voor beide doelgroepen werkt. Als je er nu één doet, weet je over die andere doelgroep nog steeds niks. En dat zou ik een gemiste kans vinden.
Daar wil ik graag op reageren, want als je doet wat u met dit amendement gaat doen, dan zou het kunnen zijn dat na 1 jaar het geld op is door allemaal bestaande woningen en u een ongelooflijk dik gat in de BGE heeft.
Meneer Kerskes.
Ja, de ervaring leert dat het met deze regelingen geen storm loopt en dat het waarschijnlijk nog heel lang duurt voordat die uitgeput is. Ja. Ja, dat nemen we. Maar we nemen ook een gecalculeerd risico op een regeling die heel veel stimuleert. En daar is het ons om te doen. En deze regeling ook.
Ik denk dat het allemaal toch wel gezegd is. Want we kunnen ook nog even doorgaan. Maar dan wordt... Goed. Ik breng in stemming het amendement. Dan het voorstel. Wie is er voor het amendement A0114, zoals ingediend door CDA?
Ik wil een stemverklaring afleveren.
U mag een stemverklaring afgeven, meneer Gertsen, dan gaan we daarna de armen
omhoog doen. Voorzitter, wij zijn tegen dit amendement. Wij zijn niet tegen startersleningen in het algeheel en zeker niet in deze tijd. Maar we hebben wel ernstig veel problemen met de ongedekte cheque, zoals die hier ook ligt. En eigenlijk, voordat we straks naar het finale besluit gaan over wat nog voor ligt, zou ik dan ook de collega's die dit amendement in willen dienen, willen vragen na te denken van op het moment is dat het niet vanuit de BGE gefinancierd kan worden, van of zij bereid zijn andere dekkingsmiddelen, de algemene reserve, zoals hier genoemd is, specifiek voor dit doeleind in te zetten. Dat zou ik dan in uw overweging wel mee willen geven van of u dit een onderwerp vindt waar u dat soort middelen dan beschikbaar voor zou willen stellen.
Er volgt natuurlijk nog een definitief. Er moet natuurlijk nog een definitief besluit volgen. Hè? Dus daar zal dat dan in blijken. Als, helder. Die stemverklaring hebben we genoteerd. Wie is er voor het amendement? Dat zijn de fracties van het CDA, PLC, ABC en D66. Ja, ik kan het u vragen wie is er tegen. Dat moet de rest zijn, maar daarmee is het amendement aangenomen. Dan kom ik bij het voorstel zelf, wat ik in stemming breng. Wie is er voor het voorstel? U wil een stemverklaring afgeven, meneer Gertsen. Gaat u gang.
Ja, ik wil heel graag een stemverklaring afgeven, voorzitter. Om te voorkomen is dat ergens morgen in de krant staat is dat de VVD tegen de starterslening is. Ik denk dat wij uitgebreid hebben aangegeven is dat wij op basis van het voorstel, zoals het er staat, voor waren. Nu het amendement er ligt zoals het er ligt, zijn wij niet voor deze vorm van de starterslening.
Oké, ook die staat genoteerd. Wie is meneer Siroen?
Ja, van de orde, voorzitter. Wat brengt u nu nog in stemming? Want we hebben net toch het amendement, dus het gewijzigd voorstel en wie is aangenomen, of niet?
Nee, u heeft het amendement is net aangenomen. En daarmee moet het voor u zou in theorie, maar ja, het is wel theoretisch, ben ik met u eens. Meneer Poel?
Wacht even, dat is dan de afweging inderdaad die je maakt. Kijk, op het moment dat het nu, dan krijg je dezelfde situatie wat Gertsen inbrengt. Wij hebben in de discussie aangegeven dat wij voor het oorspronkelijke voorstel zijn ten behoeve van starterswoningen. Nu is dit abonnement, is niet onze keus, maar het is wel zo dat wij het principe van starterslening, dat we dat nog steeds onderschrijven. Dus los van het ingevoerde abonnement zullen wij het voorstel zoals het nu ligt, het geamendeerde voorstel, wel steunen.
Ja, nou, ik kan in de war zijn en ik wil best even overleggen met de griffier, maar volgens mij hebben we de volgorde van stemmingen zoals we die hebben, dat je eerst de amendementen stemt opdat je weet hoe het nieuwe voorstel komt te luiden. Dus je besluit dan over het voorstel, inclusief het amendement. Dat is wel, en daarom is denk ik uw beide stemverklaring terecht. Zeg ik het goed, griffier? Ja, oké. Gelukkig. Daarmee breng ik het voorstel in stemming. Maar goed, dat is dan in feite, denk ik, beslist inderdaad met de stemming over het amendement, hoor. Ja? Toch even voor de volledigheid. Het voorstel, inclusief dus met de stemming daarnet van het amendement. Wie is daarvoor? Dat moeten dan dezelfde zijn als het nog logisch is. Moeten niet, maar lijkt meest logisch. CDA, D66, ABC. En dan bent u met de gemaakte stemverklaring tegen. VVD, PvdA, GroenLinks. Oké. Een beetje rommelig eind, kunt u het allemaal nog volgen? Gaat het nog goed, Lennart?
Voorzitter, ja, ik weet niet of dat mag nadat de hamer is gevallen, maar volgens mij is dat niet hetgene wat ik hoorde van de heer Poel. Maar ik kan het verkeerd geïnterpreteerd hebben, hoor.
Volgens mij gaf meneer Poel een stemverklaring in de veronderstelling dat hij kon stemmen over een ongeamendeerd stuk. En dat heb ik uitgelegd, dat dat zo niet werkt. Dus volgens mij, en ik heb dus geconcludeerd dat hij daarmee dus tegen het voorstel is, omdat hij voor het oorspronkelijke voorstel was. Ja? Dan hebben we het nou voor de annalen helemaal goed vastgelegd. Goed, ik kom bij agenda punt 15. En dat is de begroting 2013-2014 van de Omgevingsdienst. Daar hebben we normaal een andere soort cyclus voor natuurlijk, maar deze dienst is er nog maar net, dus vandaar dat die begroting hier nu voor ligt. We zijn volgens mij bij de beraadslaging aangekomen bij het CDA en ik geef het woord aan meneer Hendricks.
Ik moest even de tekst zoeken, voorzitter. Had ik er toch nog eventjes bij nodig. De Omgevingsdienst, ja. Het is eigenlijk een moeilijk voorstel en eigenlijk ook een moeilijk besluit om mee in te stemmen. We verwachten een kostenvoordeel door een lager kwaliteitsniveau, maar er zijn nog veel onzekerheden. Dat spreekt ook uit het voorstelbesluit wat er ligt. We hebben daar nog één vraag bij die we niet in de commissie hebben gesteld. Kwamen wij later op, willen we toch graag stellen. Relateren we ons kostenvoordeel, dus ten opzichte van de huidige situatie, aan de werkelijke kosten van het RMB van de afgelopen jaren, of aan de kosten van het contract? Want we hadden ieder jaar dat we vaak meer uren afnamen dan het contract. Dus waarop baseert u het kostenvoordeel? De werkelijke kosten die ieder jaar afgerekend heeft of die van het contract? Afsluitend, want die vraag is niet bepalend of we nou voor of tegen het voorstel gaan stemmen. Dat wil ik wel vast aangeven voor de CDA-fractie. De fractie is eigenlijk als volgt. We hebben eigenlijk geen keus. Dit is een ontwikkeling die moet. Daarom stemmen we, ondanks de onzekerheden, mee met het voorstel. En we doen dat uit het oogpunt van één belangrijk principe. En dat is de bestuurlijke solidariteit in de regio. Wij denken dat we er beter samen iets van kunnen gaan maken. En dit zoveel mogelijk tot een succes maken dan in alle afzonderlijke gemeenteraden tegenstemmen omdat er onzekerheden in zitten.
Helder. Meneer Poel, PvdA.
Ja, voorzitter, ons verhaal ligt een beetje in het verlengde van wat het CDA aangeeft. Want ik heb dit stuk zitten lezen en ik kwam tot de conclusie, ja, je kunt niet veel anders. Het is een wettelijke verplichting en dan zit je met zoveel gemeenten die daar ja tegen moeten zeggen. Maar het gaat wel heel schoorvoetend. En ik hoop dat dadelijk de wethouder, als hij het woord neemt, mij wellicht toch nog wat meer kan overtuigen dat het goed is. Niet alleen dat we erin moeten stappen, maar dat het goed is om dit te doen. Want als ik kijk naar het zogenaamde financieel voordeel, wat eigenlijk al meteen een beetje weg hebt door de kanttekeningen, en dan heb ik het nog niet over de risico's die ergens vernoemd staan, dan ben ik toch bang dat dit een regeling wordt op termijn, met alle opstartproblemen en vervolgproblemen van dien, dat ik denk van, hebben we hier over een jaar of over twee jaar niet weer iets om de nek hangen, een bekende molensteen. Dat is een beetje wat mij bekruipt. Ik heb hier nogmaals geen specifieke verdere vragen over, want dan wordt het inderdaad een technisch verhaal. Wij zullen ja zeggen, maar wel heel schoorvoetend, tenzij de wethouder dadelijk nog met een spontaan en overtuigend en stimulerend verhaal komt, dat ik zeg van God, wethouder, ik heb het volste vertrouwen dat dit een gigantisch prachtig project gaat worden, maar ik heb mijn twijfels.
Dat is een uitdaging voor de wethouder. Oké, mevrouw Van Diemen.
Ja, goed, Omgevingsdienst. Ja, het is inderdaad gewoon een wettelijke verplichting. GroenLinks heeft eigenlijk altijd gezegd van goh, het zal budgetneutraal moeten en we hebben ons eigenlijk ook altijd wel afgevraagd, gaat dit lukken, ja of nee? Het voorstel zegt, dit gaat lukken, maar dan zitten we wel met de consequentie dat we werken met een kwaliteitsminimum. En eigenlijk blijft er dan toch nog zo'n vraag openstaan van, in hoeverre is dat kwaliteitsminimum een risico voor de goede en juiste afwikkeling van taken? En volgens mij krijgen we daar de duidelijkheid niet over, maar zullen we die gaandeweg gaan ervaren.
Proefondervindelijk. Meneer, ja, nou wilde ik mevrouw zeggen. Meneer Alsbroek, aan u het woord.
Het is mevrouw Alsbroek, zit thuis. Ja. Ja. Dat weet ik nooit zeker. Nee, oké. Ja, daar kunnen wij feitelijk weinig aan toevoegen. Het is een verplichte procedure, een wettelijke verplichting. Dit moeten we ook gewoon doen. Wij zullen hier ook voorstemmen. Hè. Dat gaat om het collectief, al die gemeentes bij elkaar. Ik vind het ook heel promotioneel geschreven. In eerste instantie schrijft dat je €110.000 voordeel aan zult hebben. Maar dan komen er twee kanttekeningen. En wellicht kan de wethouder daar nog even op terugkomen hoe hij daar op dit moment naar kijkt. Ja, zijn onze milieudossiers schoon? En hoe gaan we om met de werkafspraken van, van het RMB? Ja?
Ja. Meneer Jacobs, ABC.
Voorzitter, dankjewel. Wij vinden het een goede zaak dat er gekomen wordt tot een gezamenlijke dienst. De schaalgrootte die kan er mede voor zorgen dat er goed opgeleide medewerkers aan het werk slaan om de burgers en ons tot dienst te kunnen zijn. Als er dan ook maar steeds die gedachte gehanteerd wordt of gaat worden, dat er op vragen snel en adequaat gereageerd wordt. Verder hebben we, net zoals u ook, zorgen over de op te hoge expertise binnen dit nieuwe samenwerkingsverband. Kunt u ons aangeven binnen welke termijn dit op het gewenste niveau is? Ook wordt er in het voorliggend stuk gesproken over risico's, zowel op financieel, personeel en organisatorisch gebied. En hoe denkt u hierop alert te kunnen reageren? Zeker als we denken aan het in te boeken voordeel, wat ja, links en rechts ook ter discussie wordt getrokken. Wij en u zitten niet te wachten op voldongen feiten waarvoor wij enkel en alleen de portemonnee hoeven te trekken.
Ja, dank u. Meneer Schiroen.
Dank u wel, voorzitter. Budgetaire neutraliteit was een belangrijk uitgangspunt bij de vorming van de OBDB. Ik weet niet of ik het goed zeg. En ook de systematiek zoals die bij het Rijk naar de gemeentes wordt gehanteerd van trap op trap af. Dus dat betekent, als wij minder van het Rijk krijgen, dat komt eraan de komende jaren natuurlijk, dan gaat naar verhouding ook minder naar de omgevingsdienst, zeg ik dan maar gemakshalve. Dan staat er bij de risico's, daar wil ik nog even op inzoomen, dat er door het sociaal beleidskader geen formatieinkrimping kan ontstaan in de komende 4 jaar. Maar ik denk dan simpel, we hebben die beginsel van budgettaire neutraliteit, we hebben de trap op trap af systematiek, dan zou het toch door, laten we zeggen, door natuurlijk verloop of door taak, hoe heet het ook alweer, door herplaatsing en herplaatsingen, zou u toch een heel eind kunnen komen, lijkt me. Dat wil ik nog even checken. En dan het is de andere als laatste punt al genoemd, hoe is er inmiddels iets meer duidelijkheid wat de status is van de oude werkafspraken tussen het RMB en KUIK en in hoeverre we daaraan aan gebonden zitten en in hoeverre we dus, dat is volgens mij dezelfde vraag, we schoon door de poort kunnen of moeten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u. Meneer Van den Burgt, VVD.
Ja, dank u, voorzitter. Het sluit eigenlijk aan bij de twijfels die ook door andere partijen zijn geuit. Met name bevreemdt het ons dat een half jaar na start de procesvoering nog steeds niet op orde is. En de vraag eventjes, hoe gaat u bewerkstelligen dat de procesvorming wel zo spoedig mogelijk op orde wordt gebracht? Wat betreft de tweede kanttekening, de milieudossiers schoon door de poort. Ja, volgens mij lagen de milieudossiers bij de voorganger van de OBDN, het RMB. Dus op het moment dat de OBN nou zou zeggen, de milieudossiers kunnen niet schoon door de poort, zou betekenen dat ze hun werk voorheen niet goed hebben gedaan. Het zou dus mij heel vreemd overkomen als ze dat zouden zeggen. En ik zou dan de rekening met terugwerkende kracht van het niet schoon zijn meteen bij het RMB leggen. Voor zover in eerste termijn.
Nou, de wethouder is uitgedaagd nog een wervelend betoog te houden over de ODBN.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even in herinnering roepend, hè, de Omgevingsdienst Brabant Noord, oftewel ODBN, opgericht op 25 april 2011, is opgericht om de kwaliteit van de vergunningverlening en het toezicht en handhaving bij de uitvoering van het milieudeel van de wapentaken te verbeteren. En de belangrijkste ambities van deze OBDN liggen op het vlak van aanpakketens en milieucriminaliteit aan risicovolle bedrijven. En je kunt zich vast nog wel herinneren wat de directe aanleiding was. Dat was natuurlijk de verschrikkelijke brand in Enschede die ons ertoe deed beseffen dat het nodig was om die organisatie met betrekking tot milieuhandhaving beter op orde te krijgen. En de Omgevingsdienst is daar een antwoord op. Een robuuste organisatie die in staat is om ook over de oorspronkelijke grenzen heen zijn werk te doen. En natuurlijk is het dan zo dat als je een organisatie van die 19 gemeenten en de provincie moet gaan optuigen, dat een hele moeilijke opgave is. Maar niet onmogelijk. Wel heel moeilijk, omdat elke gemeente natuurlijk zorgen heeft over, ja, men was gewend het op een bepaalde manier te doen en men vond dat over het algemeen goed. En men heeft dan zorgen over de nieuwe begroting die zijn omgevingsdienst moet gaan opstellen. En terecht, denk ik. Maar, dat hebben we natuurlijk zien aankomen. En er is op een gegeven moment ook gezegd, er komt een level playing field. Zeg maar een basisniveau, een minimaal kwaliteitsniveau, waar iedere gemeente aan moet voldoen. Punt wil dat blijkbaar toch in die omgevingsdiensten er nog verschillende kwaliteitsniveaus worden gehanteerd. En dat leidt op zich ook weer tot veel discussie. Ja, in die omgevingsdienst die kwaliteit, in deze omgevingsdienst weer een andere. Dus dat moet zich ook nog verder ontwikkelen tot een gedragen level playing field in heel Brabant en misschien wel in heel Nederland. Zodat al die omgevingsdiensten hetzelfde kwaliteitsniveau gaan hanteren. En dan kun je ook goed gaan vergelijken of je aan dat kwaliteitsniveau voldoet of niet. En voldoe je er niet aan, dan is het dus niet budgetair neutraal. Dan zul je dus extra moeten investeren. Dan heb je misschien je frequentie van je handhaving die jaren daarvoor misschien op een lager niveau gehad. En moet je dat nu oplossen? Of het omgekeerde, kan natuurlijk ook het geval zijn. En dat omgekeerde zien wij vooralsnog met het huidige level playing field in Kuik. We hebben een behoorlijk kwaliteitsniveau gehad. En wanneer wij gaan voldoen aan het level playing field, dan betekent dat er ruimte ontstaat omdat we dan minder strenge eisen hebben. Maar dat is natuurlijk aan de raad. Maar we hebben daar nog geen zicht op wat dan precies dat lagere kwaliteitsniveau is. Maar ik stel me voor dat zodra wij daar zicht op hebben, dat we hier terugkomen naar de raad en dat uw raad beslist welk kwaliteitsniveau het dan moet worden. Maar in ieder geval moet duidelijk zijn dat het level playing field het minimale kwaliteitsniveau is.
Ja, dank u wel, voorzitter. U nuanceert het budgettaire neutraliteitsbeginsel wat hierin, wat wel in de stukken staat, maar we moeten het lezen zoals u het net uitlegde.
De wethouder?
Ja, inderdaad. Maar zo is het ook altijd bedoeld. En schoon door de poort, wat ook al gezegd is, je zult je milieudossiers op orde moeten hebben. En dan, als je milieudossiers op orde hebt en je voldoet aan het kwaliteitsniveau, level playing field, dan is het budgetair neutraal. En dat betekent dat de omgevingsdienst de opgave heeft om de opstartkosten terug te verdienen, om de taakstellingen die het heeft meegekregen, om die waar te maken. En het is een behoorlijke ambitie, zoals u ook al in het stuk hebt kunnen lezen, denk ik. Dat moet flink bezuinigd worden. En dat zit ook de zorg van heel veel gemeentes. Gaan we dat ook allemaal invullen? En daar doet de omgevingsdienst haar best voor, maar er zijn, ja, daar kan ik ook niet omheen. Er zijn nog wat onzekerheden. Daarom spreken we in het stuk ook niet van een overschot van 110.000 euro, maar vooralsnog. Want er kunnen best nog wel ontwikkelingen zijn die dat beeld wat minder rooskleurig maken dan het misschien nu lijkt. En uw raad kan, zoals ik al zei, ook kiezen voor een hoger kwaliteitsniveau. De vraag of de huidige begroting gerelateerd is aan de werkelijke kosten van het contract, die zijn gerelateerd aan de werkelijke kosten. Dat staat ook in het stuk, dat, ik kijk ook even naar Joost, dat staat ook in het stuk, omdat wij inderdaad een afspraak hebben met het RMB, oorspronkelijk RMB, over een bepaalde afname. Maar er is ook gezegd dat er echt verrekend gaat worden op basis van werkelijk besteden uren. Dus wij gaan uit van de werkelijk besteden uren en niet van het contract. Maar daar is dus rekening mee gehouden. Ja? Nou ja, de zorg die uw raad uit, die deel ik, en ik merk het ook bij andere gemeentes, daar leeft dezelfde zorg, maar die is niet aan dovermans oren besteed. We gaan daar heel zorgvuldig mee om. Er is ook afgesproken dat het algemeen bestuur van de omgevingsdienst, er zitten allemaal de portefeuillehouders in van die verschillende gemeentes en van de provincie, dat we maandelijks een financiële rapportage krijgen om de vinger goed aan de pols te houden. Volgens mij, anders hoor ik het daar, voorzitter, heb ik de vraag beantwoord.
Ja, ik denk de vraag van meneer Van den Burgt. Over,
ja, over schoon door de poort, de milieurapporten, of tenminste de milieudossiers lagen bij het RMB en gaan eigenlijk één op één over. Dus dan kan de gast niet zo zijn dat ze nu niet schoon meer zouden zijn.
Ja, toch wel. Want het kan best zijn dat u als gemeente, dat we als gemeente misschien een bepaalde opdracht hebben gegeven aan het RNB, waardoor zij niet in staat waren om de milieudossiers zo op orde te brengen zoals ze nu gevraagd worden. Dus het is afhankelijk van de opdracht die eerder door de gemeente aan het RNB is gegeven.
Meneer Schroen?
Ja, ik had nog een vraag gesteld over het sociaal beleidskader en het vastgetimmerd zijn van de formatie voor 4 jaren. Waar ik opmerking over maakte van, hey, dat kun je via natuurlijk verloop of via herplaatsing ook een heel eind redigeren.
Ja, maar dan heb je niet de vrije hand. Dan ben je dus afhankelijk van mensen die op een bepaalde leeftijd komen en die dan afvloeien. Je kunt niet actief, zeg maar, want dat is afgesproken in sociaal beleidskader, tegen mensen zeggen, dit is de formatie die we nodig hebben en dit houden we over en dat stoten we af. Die vrijheid hebben we dus niet. Ja?
Meneer Asbroek.
Een hele korte vraag. Hebben wij überhaupt nog een onderhandelingspositie met betrekking tot die 2 kanttekeningen die gemaakt werden, hè? Schoon door de poort en de RMB-afspraken? Of is het nou zoiets dat we gaan hier met z'n allen schoorvoetend mee akkoord en ja goed, dan zien we wat er gebeurt.
Wethouder.
Daar zit geen speelruimte in, want dat zou betekenen dat wanneer anderen hun dossier niet op orde hebben, dat wij daar mogen mee betalen aan en omgekeerd. Dus iedereen heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in. En dat is ook wel logisch, denk ik, als je daarin betrekt dat het afhankelijk is van hoe gemeentes in het verleden met zaken zijn omgegaan. Dat ze, ja, als ze daar te weinig in geïnvesteerd hebben, dat ze daar dan ook zelf de rekening voor moeten betalen.
Ja, het gaat mij vooral niet om die andere gemeentes, maar om onze onderhandelingspositie.
Dat is geen onderhandelingspositie. Dat is een vast ramin waarop deze zaken worden. Ja?
Oké. Voelt als een redelijk uitputtende beantwoording, maar we gaan kijken in de tweede termijn. Meneer Hendricks, geen. Meneer Poel, PvdA.
Ja, kort voorzitter. De zorgen die blijven natuurlijk, maar goed, die worden ook gedeeld door de wethouder. Of het overtuigend was of niet, dat is niet zo van belang. Ik vind dat de wethouder in ieder geval een helder verhaal had. Vinger aan de pols houdt met de rapportages en bovendien komt die nog terug. Daar waar het betreft ons kwaliteitsniveau en dat vind ik ook een belangrijke afweging. Dus ondanks de schoorvoetendheid zullen wij dit voorstel zoals ik gezegd heb steunen.
Mevrouw van Diemen, GroenLinks.
Ja. Nee, eigenlijk wil ik alleen maar zeggen, ik ben blij met de toezegging dat we nog een keuze gaan krijgen over dat kwaliteitsniveau. Want dat het niet het minimum is wat nu wordt voorgesteld, maar dat we daar nog een keuze in hebben. En ik denk, ja, mijn twijfels over de budgetneutraliteit, die blijven gewoon bestaan.
D66, meneer Asbroek.
Wij zijn akkoord. De twijfels blijven natuurlijk nog met betrekking tot het financiële aspect. Maar de wethouder heeft dat uitstekend verwoord.
ABC, meneer Jacobs.
Voorzitter, de antwoorden gehoord hebbende en de uitvoerige uitleg van de wethouder kunnen we instemmen met het voorliggend voorstel.
Dank u, meneer Schiroen niet. VVD, meneer Van den Burgt, ook niet. Dan zijn wij rond en mag ik u vragen wie er voor dit voorstel is. Maar ik heb u al een ja horen zeggen, dus daarmee is het aangenomen. En gaan we naar agendapunt 16. Dat is het voorstel in zaken vaststelling groen beleidsplan 2013-2022. Dat is met een tijd. En ik ga naar de PvdA, meneer Poel.
Ja, voorzitter, we hebben dit in de commissie uitgebreid bediscussieerd. En daar waren in ieder geval de discussie en de vragen naar voldoening beantwoord. Maar ik weet dat mijn buurvrouw hier nog specifiek wat over wil zeggen. Dus wij zijn akkoord met dit voorstel.
Dan gaan wij vol spanning naar uw buurvrouw, ja. Mevrouw Van Diemen.
Dus je hebt dan weer verwachtingen zeker, maar. Goed, het groen beleidsplan, het blijft een grof beeld van het tevoren beleid. Visie en thema zijn wat ons betreft helder, maar het is meer een algemene vertaling. De onderliggende documenten die we in Kuik hebben, zoals het landschapsontwikkelingsplan, geven ons inziens gewoon meer richting en duidelijkere uitgangspunten. Wij delen vanzelfsprekend de mening dat groen bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving, stimuleren van natuur en biodiversiteit. Die laatste, de biodiversiteit, is voor GroenLinks een aandachtspunt, zoals ook het ecologisch bermbeheer. En de vraag is in hoeverre we daar met dit algemene beleidsplan, met een tijdspanne van wel heel erg lang, voldoende op gaan inzetten. Het enige wat wij kunnen doen is het heel strikt blijven volgen. En dan willen we toch ook iedere keer weer benadrukken. Als je bijvoorbeeld het ecologisch bermbeheer pakt, De investering is misschien in het begin wat meer, maar hij levert op de lange termijn op en je bespaart. Dus investeren in groen loont en de vraag is in hoeverre we dat met dit beleidsplan ook gaan doen. Participatie van de burgers staat erin benoemd. Ik moet zeggen, wij vinden dat wel heel erg mager zoals dat benoemd wordt. Wij zouden dat ontzettend graag willen stimuleren. Dus wij vinden het ook wel erg jammer dat er maar beperkte richtlijnen geformuleerd zijn. Daar waar burgers zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor een stukje groen, biedt ze dan de ruimte om dat te doen. Dus de concrete vraag die we nog wel hebben is, in hoeverre wordt dat dan nog uitgewerkt? En hoe pakken we dat dan daadwerkelijk op? Het beeldkwaliteitsplan wordt nog uitgewerkt en daar hebben we toch ook wel een kanttekening bij. We hebben al een landschapsontwikkelingsplan. Dus volgens mij ligt daar al ruimschoots voldoende beeld. En een pluspunt wat wij wel vinden is dat je met de drie gemeenten samen gaat werken. Natuur houdt niet op bij onze gemeentegrens, zeggen we dan maar. Hè, natuur en milieu loopt gewoon door. Enige kanttekening die we daar dan wel bij willen maken is, we hebben een bepaald ambitieniveau en dat mag toch niet naar beneden, omdat onze buren daar wat minder in zouden willen doen. En het enige wat ik kan zeggen is, wij gaan er in ieder geval bovenop zitten.
Oké, D66, meneer Elsbroek.
Ja, ik wil mij aansluiten bij de woorden van de heer Poel. Dit is in de commissie uitvoerig besproken. Akkoord, verder echt geen opmerkingen.
ABC, meneer Jacobs.
Voorzitter, dankjewel. Hier ligt naar onze mening een goed plan voor. En in de commissieruimte hebben wij reeds de stagiaires gefeliciteerd met het werkstuk dat ze aangeleverd hebben. De samenwerking, welke in deze aangegaan wordt met omliggende gemeenten, waar net ook al lang gerefereerd is, kan er maar voor zorgen dat het groenbeleid in een nog groter oppervlak een versterkt beeld kan krijgen en zo geen nadeel ondervindt van versnippering. Wij kunnen dus instemmen met dit voorstel.
Dank u, meneer Siroen.
Dank u wel, voorzitter. Een belangrijk algemeen kader. Maar natuurlijk moeten nog de groenstructuurplannen per wijk worden opgemaakt. En het is ook belangrijk dat daar goed over gecommuniceerd wordt en dat dat ook inderdaad op het niveau van de wijk wordt uitgevoerd. En inderdaad, met de LIORS, de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte, moeten we inderdaad ook een hele concrete invulling geven. En wat ik in de commissie ook bepleit heb en anderszins bepleit heb, dat je dan ook goed moet kijken naar de overlastsituatie en dat je daar ook een oplossing voor moet zoeken. En dan natuurlijk ook moeten we de beeldkwaliteitsplannen nog gaan krijgen. Dank u wel.
Dank u, VVD. Niet CDA. Hendricks.
Afsluitend voorzitter, eens met GroenLinks waar het gaat om burgerparticipatie, daar hebben we in de commissie eigenlijk al voldoende over gezegd, dus de wethouder zal dadelijk nog een keer het antwoord geven dat hij er voortvarend mee aan de slag gaat. We hebben eerder dit jaar de motie buurtbudgetten gehad, wat hierop inspeelt. Wij denken dat voor de openbare ruimte van de toekomst het een gegeven zal zijn dat die verantwoordelijkheid samen met burgers opgepakt zal moeten worden. En dat is ook de beste manier. Iets waar je medeverantwoordelijk voor bent, daar ben je ook zuiniger op. Dus dat is volgens mij ook de richting van het groen beleidsplan.
Groen moet je doen, wethouder. Misschien wilt u reageren.
Ja, dat wil ik graag doen. Maar ik heb eigenlijk niet zo heel veel vragen gehoord. De enige vraag die ik heb opgetekend is de uitwerking van de burgerparticipatie. Je vindt dat ook in het groen beleidsplan terug, dat een hele belangrijke is. We hebben onlangs een platformvergadering gehad, dorps- en wijkraden. Daar hebben we ook aangekondigd dat het vervolg op dit groen beleidsplan is het groen structuurplan. Dat we dat samen met de dorps- en wijkraden willen gaan voorbereiden. Dat gaat op 21 november gebeuren. Dan hebben we de eerste bijeenkomst met de dorps- en wijkraden over het groen structuurplan. En dan leggen we eigenlijk de hoofdstructuren vast, zoals die ook zijn aangegeven in het groenbeleid. Dat is dus geen uitvoeringsplan. Groenbeleid en groenstructuur zijn voor ons de kapstokken waaraan wij de verdere invulling gaan, onze plantsoenen verder gaan invullen. Op het moment dat we moeten renoveren, dan is dat de kapstok. Op het moment dat we nieuwe plantsoenen moeten aanleggen, is dat de kapstok. En zo krijg je een samenhangend beleid en ook uiteindelijk, als je die groenstructuren goed hebt vastgesteld, een identiteit van een dorp of van een wijk. Dat is de bedoeling. En dan snap ik best dat uw raad zegt, het is weinig concreet. Het is in zoverre concreet dat het groenbeleid ons helpt om de uitvoering concreet en samenhangend te doen. Dat is de essentie van het groenbeleid. En natuurlijk is het dan wat grof, want het gaat niet tot op het uitvoeringsniveau. Het geeft de belangrijke kaders weer van het groen wat wij naar de toekomst toe, tot 2022 in ieder geval, gaan invullen. Misschien nog even over die burgerparticipatie. Kijk, dan hebben we dus die kapstok. En bij invulling van plantsoenen, bij renovatieplantsoenen, gaan we altijd naar die bewoners toe. We hebben gesprekken met die bewoners, hoe zij het zien. En natuurlijk, dat zijn de momenten waarop wij dan dat groenbeleid en die groenstructuur ook duidelijk als een kader moeten meegeven. Het kan best daarbinnen nodig geschoven worden. Het is belangrijk dat we die burger daarin meenemen. Maar er liggen wel kaders. En dat is om het grote geheel goed te kunnen bewaken. En dat is de essentie van het groenbeleidsplan. En op die wijze willen we ook met burgerparticipatie omgaan. Dus we betrekken bij elk groenplan wat wordt uitgevoerd, worden burgers bij betrokken.
Oké, ik kijk even rond en de veronderstelling dat er geen behoefte bestaat aan een tweede termijn. En heb ik dat goed verondersteld? En mag ik dan ook veronderstellen dat u ja zegt tegen het voorstel vaststelling groen beleidskader? Dat is zo. Heeft u dan nu vastgesteld? Agenda punt 17 is het voorstel in zaken herijking cultuurbeleid. En ik mag het woord geven aan GroenLinks, mevrouw Van Diemen.
Goed. De herijkte cultuurnota. Het is op zich een helder en uitgebreid beschreven stuk. En het belangrijkste onderdeel is een ambitieuze lijst van speerpunten. We hebben er in de commissie al uitgebreid over gesproken. En het is uitstekend dat het met alle culturele instellingen opgepakt is. En dat je op die manier tot speerpunten komt binnen het cultuurbeleid. Maar waar zit nou het manco in dit beleid? En het is, dan kun je net als net zeggen van, we zien weinig uitwerking en concrete doorpakking. Die zou nog moeten komen. En dan zie je ook nog wel dat de gemeentelijke rol wordt beschreven. En in eerste instantie was dat voorwaarden scheppend en stimulerend. Op zich prima, maar de vraag blijft wel een beetje openstaan. Wat stimuleren we nou wel en wat stimuleren we nou niet binnen dit beleid? Kijk, investeert op zich best binnen in cultuur. Maar als je de schouwburg eruit haalt, dan moet je je afvragen, wat blijft er voor de rest dan nog wel overstaan? Wat wij tot nu toe zien en ook richting begroting zien, zijn vooral bezuinigingsvoorstellen op cultuur. En misschien is dat dan ook wel de reden waarom die financiële onderlegger voor het cultuurbeleid niet verder is uitgewerkt. En als we minder geld ter beschikking hebben, hoe gaan we dat dan verder verdelen en hoe gaan we daarmee om? Met dit cultuurbeleid schep je verwachtingen en hoe gaan we die verwachtingen daadwerkelijk managen? Welke keuzes gaan we maken als niet alles kan? Stimuleren we de cultuurstraat of en waar krijgt de VAT dan een definitieve plek? Blijft die daar of niet? Hoe gaan we met die subsidies om met culturele instellingen? Verwachten we dat ze commerciëler worden? En eigenlijk verwachten wij een initiërende rol van cultuurorganisaties, maar ook een gemeentelijke rol die daarin past en niet afwachtend of alleen maar toetsend is. Dus wij zien eigenlijk een cultuurbeleid wat een goede aanzet is tot en een mooie inventarisatie is van wat er allemaal kan. Maar dan hapert het een beetje op wat zal het vervolg zijn. Subsidiebeleid zal het sturingsmechanisme worden en dat wordt nog verder uitgewerkt, maar daar zit een grote noodzaak dat we dat zorgvuldig doen. Eigenlijk moet gewoon helder worden gemaakt, wat doen wij en wat verwachten wij van al die mensen die zich zo ontzettend inzetten voor cultuur. Want die inzet is er wel en hoe waarderen we en stimuleren we die nou uiteindelijk? We hebben bij een nabehandeling of na een stukje kunnen zien dat men in ieder geval alvast wat heeft geluisterd naar de commissiebehandeling en de slag maakt richting een kwaliteitsverbetering in hoofdstukje 3 al herschreven is. Ik ben blij dat paars staat dat de rol van de gemeente wat dynamisch en interactief is. Dus ik denk, daar zit een verbetering in. Maar ik vraag me toch wel af in hoeverre dat dan voortgezet wordt. En voor ons is eigenlijk de belangrijkste vraag, hoe gaan we die waardering van die culturele instellingen, organisaties en de mensen die zich daarvoor inzetten, hoe gaan we die waardering nou daadwerkelijk vormgeven? U zegt dat vraagt creativiteit. Ik wil best heel creatief nadenken, maar uiteindelijk kom ik er met deze nota niet helemaal uit. Dus ik ga toch maar vragen, hoe gaat dat gebeuren?
Dank u, D66. Mevrouw Van Zuylen.
Ja, voorzitter. De nu voorliggende cultuurnota is opgesteld in samenspraak met een klankbordgroep. Daarin ook vertegenwoordigd een aantal raadsleden. En na raadpleging van het culturele veld. De nota heeft 6 weken ter inzage gelegen, waarbij geïnteresseerden de gelegenheid hadden om te reageren. Wat D66 betreft een werkwijze die prima past bij de burgerparticipatie die wij nastreven. Laat vooral ook de mensen en organisaties die betrokken zijn en verstand van het betreffende onderwerp hebben actief meedenken. Het is nog een nota op hoofdlijnen, vergelijkbaar met het groen beleidsplan dat we net behandeld hebben. De wethouder heeft advies van de commissie Burger overgenomen en de inleiding van de nota aangepast, zonder daarbij de door de betrokkenen aangedragen inhoud aan te tasten. En wat ons betreft is dat zeker een verbetering. Met het bijvoegen van het eerste concept van het uitvoeringsprogramma krijgen we een eerste inkijkje in de uitvoering. GroenLinks gaf aan dat er in deze nota of in de begroting meteen bezuinigingsvoorstellen zijn opgenomen. Zo heb ik dat in ieder geval niet van de wethouder gehoord tijdens de commissie Burger. En ook uit de beantwoording van de schriftelijke vragen die erover zijn gesteld is dat volgens mij niet het geval. Maar ik hoor daar graag de wethouder nog even over. Verder kunnen wij ons prima vinden in de nu voorliggende nota en zijn erg benieuwd naar het vervolg.
Dank u. ABC, mevrouw Pluk.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij willen als eerste onze waardering uitspreken voor de inzet van actieve burgers en vrijwilligers van Cultureel Hart Kuik om samen met de ambtenaren deze nota te schrijven en speerpunten te identificeren. Echt een mooi proces geweest. Wij waren in de commissie kritisch over deze nota, met name over de omschrijving van de visie en kaders en het beleidsdeel. En wij vonden het daarom ook prettig dat het is opgepakt om een deel van het beleidsstuk te herschrijven, in ieder geval voor ons tot een beter leesbaar onderdeel. Duidelijker is nu wat Kuik wil en waarom. Naar ons idee is het beleid niet echt veranderd ten opzichte van de vorige beleidsnota, wat voor ons bevestigt dat verlenging van deze nota vorig jaar nog niet eens zo'n slecht idee was. Wat we wel nu als verbetering duidelijk zien zijn duidelijke speerpunten en ontwikkelkansen die in samenspraak met het veld ontwikkeld zijn. Concluderend vinden wij dat we met deze beleidsnota verder kunnen, vooruit als basis, en dat het nu zal aankomen op het oppakken van de ontwikkelkansen en de speerpunten die genoemd zijn. In de commissie hadden we onze vragen over de tijdsfasering en prioriteit van deze speerpunten. Nou, door middel van de oplegnoten is dat nu voor een deel in beeld gebracht. Wij vragen ons wel af, de speerpunten zijn inderdaad ambitieus, in hoeverre deze alle haalbaar zullen zijn. En wat daar natuurlijk ook van belang bij is, is de verdere herijking van de financiële middelen. Dus wat wij graag willen is dat we in ieder geval bij de verdere uitwerking van deze cultuurnota, dus in ieder geval het uitvoeringsdeel, dat we daar als commissie Burger en als raad bij betrokken worden. En dat in ieder geval bij een eventuele herverdeling van financiële middelen, dat de wethouder daarbij terugkomt naar de raad. De discussie over een eventuele herijking van subsidies, die al een keer genoemd is, die is van zeer van belang voor de uitvoering van deze cultuurnota, voor de beleidsplannen. Wij vinden dit een zeer belangrijk item en we ontkomen er ook niet aan om opnieuw te beslissen wie en waarom we in Kuik subsidiëren, wat we willen bereiken met cultuursubsidies. En wij willen deze discussie graag op inhoud voeren en willen daar ook graag op korte termijn mee starten.
Dank u, PLC, meneer Schoen. Ja,
dank u wel, voorzitter. Een korte reactie van mijn kant. We hebben in de commissie daar uitvoerig over gesproken. Deels herkoud. Dus dat was op zich voldoende tijd aan besteed. We denken dat het inderdaad een aanzet is, een inventarisatie. En de belangrijkste slag komt natuurlijk nog. Het is net met zoveel woorden ook gezegd als we de hele discussie over de herijking van ons subsidiebeleid onder aanvoering van wethouder Joon gaan uitvoeren. Daar moeten de klappen gemaakt worden. Nog één punt wat ik vaker genoemd heb, uit gegevens van de Landelijke Raad voor Cultuur in Nederland, blijkt dat het grootste deel van de inwoners geniet cultuur van niet gesubsidieerde instellingen. Ook daar zou je, maar dat behoort wel degelijk ook tot cultuur. En daar wil ik toch aandacht voor blijven vragen, dat we die groep ook niet vergeten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u, VVD, mevrouw Van Heeswijk.
Dank u wel, voorzitter. In de voorliggende nota staat het proces beschreven. Eentje waar je in principe blij van kunt worden. Want de klankbordgroep, bestaande uit vrijwilligers met kijk op cultuur en Stichting Cultureel Hart, hebben tijd gemaakt en hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de nota. Echter, als fractie van de VVD hoefden we er geen moeite voor te doen om activiteiten, manifestaties, mensen, organisaties te noemen die niet in de inventarisatie voorkomen. Om er enkele te noemen, Pleunie Hoving met producties op locatie, Hanny de Groot uit Linden, locatietoneel, amateurkunstmanifestatie door serviceclub Ramen Maas en Beers, Jong Nederland Beers, was onlangs nog genomineerd voor de cultuurprijs, kunstmanifestatie door professionals bij de Valk, kunstroute Beers, kunstbroeinest, Jagershof aan de Grensweg, Vestzaktheater, de Steenakker in Haps, en ik hoorde het CDA tijdens de commissievergadering nog een instelling noemen. Maar het punt dat ik wil maken is dat u niet volledig bent geweest. Bent u dat met ons eens? En als het niet de bedoeling is geweest om volledig te zijn, waarom gaat u dan toch inventariseren? De speerpunten die spreken voor zich. Het blijven nog woorden, maar als uitgangspunten kun je er niets op tegen hebben. Je kunt je afvragen of ze ambitieus genoeg zijn. In de nota zelf constateren wij een aantal gemiste kansen. We kunnen het hebben over het KUIKS-DNA. Dat is een prachtige uitvinding. Maar hebben we daarmee een opvallende identiteit? Eentje waarmee we ons kunnen of moeten onderscheiden? Het stuk noemt een aantal algemene opmerkingen over cultuur en historie. De opsomming bestaat uit cultuurhistorische verleden, het religieuze, industriële verleden, het landelijke karakter en de levende cultuur. Ik mis in dit stuk de visie van dit college van wat die eigenheid nu is, waarmee we ons willen profileren. Het is nog veel te algemeen. Waarvoor kiest dit college? U somt op in plaats dat u zich manifesteert. Het lijkt erop dat u nog zoekende bent en volgens mij is een nota nu juist voor om duidelijkheid te verschaffen. Het tweede punt dat ik wil maken, de aandacht gaat in de actieve deelname vanuit de gemeente vooral uit naar amateurkunst en weinig naar professionele kunst. Heeft de gemeente ook een rol, een visie wat betreft professionele kunstproducties in de gemeente? Derde punt. Als Land van Kuik willen we samenwerken, dat hebben we vastgelegd. Nu is kunst en cultuur bij uitstek een onderwerp dat je in een cultuurnota niet moet beperken tot de gemeente Kuik. Kunst en cultuur kennen geen grenzen. En lokaal cultuurbeleid dient zich te verhouden tot de hele regio. Regionale focus is noodzakelijk. En zeker als wij het al eens zijn geworden dat cultuur ook een toeristische functie heeft. Met een focus op de regio is het ook gemakkelijker om subsidies binnen te halen. En ook dat laatste telt natuurlijk. De kunstadviescommissie in Kuik is hier ook heel stellig in. Zij zegt dan ook, als u ambitieus wilt zijn, dan moet u over grenzen heen willen kijken. En als er dan zoiets als een cultuurraad moet komen, maakt deze dan regionaal. Wat vindt u ervan, wethouder? Wilt u stappen zetten in deze richting? Vierde punt. Het stuk blijkt niet uit in overzichtelijkheid, compactheid of duidelijkheid. Zo komen in de commissie Burger, het stuk dat wij moesten lezen, komen 3 keer de speerpunten voorbij. Maar wij hechten wel aan die duidelijkheid. Wij zijn van mening dat iedere inwoner van Kuik een aantrekkelijk en leesbaar stuk onder ogen moet krijgen. Vijfde punt. Het stuk is niet duidelijk wat uw ambitie is ten aanzien van de commissies die eraan het ontstaan zijn, overal zijn. We hebben een klankbordgroep, die zal wel tijdelijk zijn, een monumentencommissie, kunstadviescommissie, cultuurraad, commissie cultureel, Hart van Kuik. Daar moet u duidelijk in zijn. Wij zijn het eens met de visie van de kunstadviescommissie. Eerst taken formuleren en dan pas een commissie of adviesraad instellen. Geen bureaucratie. Het mogen duidelijk zijn dat de VVD dan voorstander is van een orgaan op de schaal Land van Kuik. Wat vindt u ervan, wethouder? Het zesde punt. Als VVD vinden we dat bepaalde zaken wel even benoemd worden, maar vervolgens te weinig aandacht krijgen. Om er twee te noemen. De economische betekenis van cultuur en het belevingsaspect van cultuur. Dat laatste speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Er is een toenemende aandacht voor festivals, manifestaties, markten, evenementen, locatietheater, etc. In relatie tot een afnemende aandacht voor reguliere, traditionele kunstreceptie. Deze verschuiving in publiekswaardering is gewoon een feit. Daar hoort in deze nota meer aandacht voor te zijn. Daar liggen juist kansen voor Kuik. Maak er een speerpunt van, wethouder. Rest mij nog een tweetal concrete vragen te stellen die tijdens de behandeling in de commissie Burger tot minstens 2 keer toe niet beantwoord werden. Hoe functioneert momenteel de combinatiefunctionaris? Zijn er al activiteiten? Nou, afgelopen vrijdag volgens mij wel. Resultaten, dat hoor ik graag. En het tweede punt is, hoe verloopt de jaarlijkse activiteit cultuurprijs? Blijft daar genoeg animo voor? Daar wil ik bij laten, voorzitter.
Dank u. We gaan naar het CDA. Meneer Seintje.
Ja, dankjewel, voorzitter. Na die lange speech. Alle respect voor trouwens. Voorzitter, allereerst danken aan alle burgers die een bijdrage hebben geleverd aan de tot stand komen van deze nota. We zijn blij dat u onze opmerkingen in de commissie ter harte heeft genomen en vervolgens een kwart kwaliteitsslag heeft uitgevoerd met de betrekking tot pagina 11 en 12. Ook zijn wij blij met het conceptuitvoeringsprogramma Cultuurbeleidsplan 2014. Hiermee hebben we een betere zicht gekregen op de uitvoering van het cultuurbeleid. Wat het CDA betreft had ook de samenvatting beter beschreven kunnen worden. In de commissie hebben wij ook hierover een opmerking gemaakt. En wij hebben een paar vragen en opmerkingen, voorzitter. Op welke gronden is het uitvoeringsprogramma Cultuurbeleidsplan 2014 gebaseerd? Wat is de link met de strategische visie gemeente Kuik 2030 en de collegeprogramma 2010-2014? Elke dubbeltje omdraaien. Waarom noemt u hier specifiek de Schouwburg? Volgens ons moet in alle opzichten rekening gehouden worden met het ontwikkelingssubsidiebeleid en zien uit naar de beleidsregels. Wij hebben ook zo vervoerd in de commissievergadering van 8 oktober. En de laatste vraag, voorzitter, is bij vaststelling van deze nota ook een relatie gelegd met de nota recreatie en toerisme. Dank u wel.
Dank u. PvdA, mevrouw Derks.
Ja, in één keer. Dank u wel, voorzitter. Het is ook bijzonder dat deze nota zoveel tegenstrijdige reacties kan oproepen. Ik zie dat ABC eigenlijk zegt van deze sessie van nou eigenlijk was die oude cultuurnota goed genoeg, want het verschilt niet zoveel. Vrij vertaald. Aan de andere kant, de VVD, de ambitie is niet groot genoeg. Eigenlijk mis ik nog heel veel. Dus ik vind het heel bijzonder. Dus ik houd me even bij mijn bijdrage. Onze bijdrage is eigenlijk van ja, het Kuikse cultuurbeleid blijkt bij dit college vind ik toch wel een beetje een bijzaak. Het is een soort moetje. Dit college is er namelijk eentje van de grote gebaren. 2,5 miljoen voor de dorpsontwikkelingsplannen, een school als een landmark op een hele moeilijke plek en het kappen van tientallen bomen. Dan is het cultuurbeleid met een paar ton, als je de subsidie voor de Schouwburg en bibliotheekwerk even bij de beschouwing laat, wel een beetje andere koek. Dan gaat het over samenwerken, over creativiteit en visie. Niet iets waar dit college nou heel erg bekend om staat. En eigenlijk hoor ik dat ook in de woorden van mevrouw Van Heeswijk. Heel goed dus dat de hulp is ingeroepen van een denktank met onder andere jonge mensen. Ik zie daar twee zitten, een jongen en een iets ouder, als ik even mag zeggen, excuus. Iets met jongere ouderen. Dus ik vind heel goed dat zij onder andere jonge mensen dus en andere inzicht hebben betrokken. Dat heeft er mede toe geleid. En dat is veel meer dan in andere gemeentelijke documenten, dat gebruik is gemaakt van meer literatuur, wetenschappelijke inzichten, andere inzichten. En dat het ook naar de Kuikse situaties vertaalt. Dat is meer dan anders en ik kan het waarderen. En naar onze mening zou zo'n werkwijze ook een ander beleidsvelden zou kunnen leiden tot kwaliteitsverhogende producten. Over het proces zijn we dan ook tevreden. Maar hoe zit het dan met het product, de cultuurnota zelf? Nou, de herintroductie, het is geen nieuw begrip, het is geen nieuwe uitvinding, mevrouw Van Nees, maar het was een begrip wat al eerder is gebruikt hier in de cultuurdocumenten. Dat het begrip Kuiks DNA weer opnieuw geïntroduceerd is, vinden we prima.
Dat helpt ons om onze unieke cultuurhistorie beter te borgen en onze monumentenzorg beter te richten. En Kuik op een goede manier te positioneren. Ik ben met u eens dat het nog wel in de uitvoering moet blijken hoe dan, maar het geeft in ieder geval richting. En uiteraard in de context van, de regionale samenwerking in het land van Kuik. Daarnaast vinden wij de aanpak in de speerpunten en zaken als wees niet bang voor de knoppen, pakkend. Ook de mix tussen cultuur van toen en cultuur van nu vinden wij prima. Wij zijn dus best wel enthousiast over de inhoud. Maar dan? Je kunt twisten over de volledigheid of de schrijfstijl, maar wij denken dat we met deze nota een nieuwe stap in het cultuurbeleid hebben gezet. We vinden het dan ook erg jammer dat de uitvoering van het cultuurbeleid hiermee niet in de pas loopt. Deze nieuwe nota schreeuwt om het integraal bekijken van de uitvoering. Dus ook herijking van de huidige uitvoering. En niet zoals het nu blijkt dat de huidige uitvoering in een rijtje wordt gezet en dat maar toegeschreven wordt aan de speerpunten. Je moet echt opnieuw naar kijken. We vonden tijdens de commissievergadering wel gek dat de wethouder daarbij zei, nou we blijven eigenlijk gewoon hetzelfde doen. Dat ontkennen ze later, maar het kwam dus echt uit haar mond. Dat blijkt ook uit die aanvullende memo waar ik het net over had. Wij hebben echt een ander beeld van herijking en ik denk dat mevrouw van Heeswijk en ik op hetzelfde rijtje zitten wat dat betreft. Wij denken ook, en dat is heel belangrijk, dat het ook geen recht doet aan de inzet van de medeschrijvers en mededenkers die veel tijd en energie hebben gestoken in het nadenken over een andere aanpak op het gebied van cultuur. Ten slotte, het budget. Wat betekent dit, en dan daar is eigenlijk mevrouw van Diemen begon er al over, wat betekent dit herijkte cultuurbeleid nu voor de begroting van 2014? U zegt namelijk dat het uw ambitie is om minimaal hetzelfde niveau te behouden. Terwijl u in de begroting meerjarig hierop gaat bezuinigen, ook al noemt u het zelf besparen. Legt u mij het verschil maar eens uit. Het cultureel hart is ronduit verbolgen over het intrekken van subsidie, waardoor een aantal activiteiten, zoals het culturele dag, heb ik begrepen, niet meer mogelijk is. Misschien kunt u dat wat uitleggen wat daarmee precies bedoeld wordt. Wij zijn dus akkoord met de cultuurnota en spreken onze waardering uit over het proces en de speerpunten, de inhoud. Maar we kunnen ons absoluut niet vinden in de manier waarop de wethouder ons eigenlijk voorkomen in de duister laat hoe vervolg wordt gegeven aan de uitvoering en de daarbij behorende budget. Cultuurbeleid is voor dit college inderdaad een moedje.
Ja, we zijn rond. Mevrouw van Voort, er liggen best een heleboel vragen. Ik doe geen poging ze samen te vatten.
Dankjewel, voorzitter. Nou, allereerst wil ik ook beginnen dat het proces zoals het gelopen is, dat ik daar inderdaad ook heel enthousiast over ben. De klankbordgroep, zoals daar ook aanwezig, althans een aantal personen, die hebben heel goed hun best gedaan om inderdaad te zorgen voor een heel breed draagvlak. En integraliteit, dat er was wat in onze vorige nota ontbrak en dat probeerden we hier te krijgen. Hoe kunnen we met elkaar krijgen, hoe kunnen we met elkaar ons DNA neerzetten? Het DNA is inderdaad benoemd en ik ga voor de volledigheid maar gewoon even de vragen af op het rijtje, dus om te zorgen dat ik niks vergeet. Te beginnen bij GroenLinks. Wat stimuleren we wel en niet? De bezuinigingsvoorstellen werd er gezegd. Nou, op dit moment zijn er geen bezuinigingsvoorstellen opgenomen in de begroting. Daar wil ik wel heel duidelijk over zijn. Er ligt geen bezuinigingsvoorstel voor het hele cultuurvlak. Niet anders dan die we eerder al afgesproken hebben en waar we het komend jaar mogelijk de laatste bezuinigingsslag nog van moeten maken. Maar er zijn geen nieuwe bezuinigingsvoorstellen opgenomen in de begroting. Wat er wel ligt, en dat is iets wat we met z'n allen besproken hebben, is onze zogenaamde B-lijst. Iets waar we met elkaar over hebben gezegd. Dit is iets, het subsidiebeleid, wat we met elkaar moeten bespreken, wat in de raad besproken moet worden en waar een uitspraak over gedaan moet worden. Hoe gaan we ons subsidiebeleid vormgeven? Dat is iets wat hierna plaats gaat vinden. Dat heeft dus geen invloed op het huidige beleid. Is nu dus ook niet aan de orde.
Ja, mevrouw Derks.
D66 die refereerde aan de antwoorden op de technische vragen. Daar stond in, daar werd zeg maar die constructie van het zijn geen bezuinigingen, maar het zijn besparingen. Dan moet u toch even uitleggen wat dat dan precies is.
Nou, we hebben inderdaad vragen beantwoord die gesteld zijn naar aanleiding van de begroting. Het zijn geen bezuinigingen. De bedragen die afgeschreven zijn, die heeft u zoals u heeft kunnen lezen in de beantwoording van de vragen. Dat zijn budgetten die niet gebruikt zijn. Dan vervolgens gaat het, kunnen we deze verwachtingen waarmaken? Kunnen we dat allemaal managen? Nou, daar gaan we dadelijk met z'n allen aan werken in die in het uitvoeringsprogramma. Dan zullen we met elkaar gaan kijken van wat verwachten we van elkaar. Daar zullen we een plan op zetten en dan zullen we met elkaar moeten gaan zien dat we die verwachtingen inderdaad kunnen managen en dat we dat met elkaar uit gaan voeren zoals we het bedacht hebben. Maar dat zit dus in het uitvoeringsprogramma en daar kom ik nog nader op terug. D66 heeft inderdaad ook gevraagd naar de bezuinigingsvoorstellen. Er zijn geen bezuinigingsvoorstellen, zoals ik net aangaf, in komende begroting. De speerpunten, zijn die haalbaar? In principe gaan we daarvan uit. Dat is iets wat we graag willen. En daar zullen we met elkaar in het uitvoeringsprogramma vorm aan moeten geven. En daar zullen we nog op terugkomen. Dus daar zullen we zeker mee verder gaan. En dat zal ook gemonitord worden, inderdaad, in de commissie Burger, om te kijken hoe we hiermee omgaan. Je wordt dus inderdaad betrokken bij de uitvoer, hè, want we zullen dat voorstel zullen we voorleggen. Wat we nu meegestuurd hebben, dat was inderdaad op verzoek, kunnen we een beetje kijken van hoe gaat er dat dan ongeveer uitzien. En daarvoor hebben wij een concept geschreven om te kijken, u een indruk te geven van hoe gaat er dat ongeveer uitzien. Dit is niet het definitieve uitvoeringsconcept, want daar komen we nog voor bij u terug. Maar dit was een idee, zodat u een idee had hoe het eruit moet gaan zien. Subsidiebeleid, ook daar wordt gesteld, dat is inderdaad, dat wordt op korte termijn, wordt daar inderdaad uitvoering aan gegeven en dat is een algemene afspraak. PLC, ook daarvoor geldt het subsidiebeleid, algemene afspraak, komen we op terug. VVD, die heeft een heleboel vragen gesteld. Personen die niet voorkomen op de lijst. Ze hebben een aantal personen genoemd of instellingen genoemd die niet voorkomen op de lijst. Uiteraard zijn er personen die niet voorkomen op de lijst, zou ik bijna willen zeggen. Want er zijn altijd clubjes die particulier iets doen zonder dat zij daar subsidie voor nodig hebben en ook helemaal niet betrokken willen zijn bij het gemeentelijk beleid. We hebben iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen uitgenodigd. In de Maastrichthoek hebben wij een oproep gedaan om mee te denken over ons cultuurbeleid. Hoe ziet er dat uit? Wat wil je? Wat wil je daar zelf aan toevoegen? We hebben een oproep gedaan om in de klankbordgroep plaats te nemen. Iedereen die maar iets te berden wou brengen, die had dat kunnen doen in de klankbordgroep of later bij de inspraak. En daar hebben deze partijen geen gebruik van gemaakt.
Voorzitter.
Ja. Mevrouw Van Hees.
Ja, ik begrijp uw opstelling van we hebben iedereen gevraagd. En ik denk ook dat dat heel positief is. Zij, mevrouw Derks net ook, het proces om mensen bij te betrekken is heel goed. Toch denk ik, en dat is een algemene opmerking, nemen wij met z'n allen risico's dat we het alleen maar op die manier willen doen. Want er zijn nog andere mensen, ook hier in het huis, die ervaring hebben op een bepaald gebied. En dat zou je in zo'n nota dan terug moeten zien. Ik bespeur te vaak opsommingen. En dat vind ik jammer van de nota. Het is een algemene opmerking. Daar hoeft u verder niet zoveel mee te doen. Maar ik wil wel dat u erover nadenkt. Dat het volgens mij niet altijd goed is om de procedure te volgen van jongens, zijn we met 150? Nou, laten we met 150 mensen maar eens even zeggen wat we ervan vinden. Want dan komt u er nooit uit. U hoeft daar niet op te reageren, maar ik wil het even kwijt.
Ik ga even naar meneer Schiroen.
Ja, dank u wel. Ik wou daar ook op inhaken. De Landelijke Raad voor Cultuur, wat ik in eerste termijn heb genoemd, die heeft voor Kuik 5 jaar geleden berekend over hoeveel mensen er gaat. Dat zijn er meer dan 2000 die dus cultuur genieten, noem ik maar even, die niet vallen onder gesubsidieerde of tegen eigen patronen. En dat is natuurlijk toch een wezenlijk onderdeel van de cultuur.
Dat is ook zeker zo en dat wordt ook niet ontkend. Alleen er wordt gezegd van wij proberen hier een cultuurnota neer te leggen. We willen daar iedereen bij betrekken, want dat was de oproep. We willen zoveel mogelijk mensen daarbij betrekken. Die oproep is geplaatst in een blad wat toch voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn. Het heeft op onze pagina gestaan. Dus iedereen die ook maar enigszins de behoefte voelde om daar iets over te zeggen, heeft daaraan mee kunnen praten. En ja, je mag dan bijna veronderstellen dat deze mensen, en dat is dan wel een hele ruige, maar dat deze mensen daar geen behoefte aan hadden. Het algemeen DNA wordt over gesproken. Het DNA van Kuik werd te algemeen bevonden. PvdA gaf al aan van nou, dit is wel wat wij zijn en wij kunnen ons daar heel goed in vinden. Daar wordt richting aan gegeven. Ik denk dat dat zeker zo is. ons DNA. We hebben ook in onze cultuurnota staan en daar begint ons stukje eigenlijk ook mee. Dat er gekeken wordt naar wat zijn we zelf. Hè? En daar wordt gezegd, even kijken nog. Ja, goed. Het staat in het eerste stukje dat gezegd wordt van het allerbelangrijkste wat we zijn. We moeten onze eigen identiteit kunnen bepalen om vervolgens naar buiten toe te treden. We zullen eerst zelf moeten weten wat we zijn, dus ons eigen DNA bepalen, om vervolgens naar buiten te treden en ons daarop te profileren. Dat over het DNA. Daar wordt ook...
Ja. Mevrouw de Wethouder, ik mis dan toch een bepaalde bevlogenheid van het college. Ik bespeur het ook niet in het stuk. U moet het DNA denk ik niet zo groot maken, maar veel kleiner. Zodat u echt PR kunt voeren ten aanzien van KUIK en cultuur. Ik mis het echt. Het is te algemeen. Kunt u er nog iets over zeggen? Of zegt u van ja, maar we wachten nog even af en dan komt pas in de uitvoering dat het duidelijk wordt. Ik zou iets enthousiaster hierover willen zijn. Dan kan het niet zijn, omdat het veel te algemeen is. We zouden het ook bij een andere, de DNA past ook bij een andere plaats, bij heel veel plaatsen. En dat vind ik jammer in deze nota.
Nou, ik denk dat het heel duidelijk is wat wij met ons KUIK's DNA bedoelen. Dat we daar heel duidelijk onszelf in neergezet hebben. Wat hebben wij? Wat is hier... Wat maakt KUIK specifiek? Dat zie je ook terug in alle partijen. Je ziet het terug bij KUIKLUM, bij Museum KUIKLUM. Je ziet het terug in de FAT. Je ziet het in alle onderdelen, zie je het terug. Wat is specifiek KUIK? Daar profileren zij zich ook op. En we hebben hier gekeken van hoe gaan we dat verder brengen? Hoe gaan we dat naar buiten brengen? Er wordt ook gesproken over niet gesubsidieerde kunstproducties. En nou moet ik... U eerlijk zeggen dat ik daar de vraag een beetje van kwijt ben, van waarom wordt daar niet meer naar gekeken, was volgens mij de vraag.
Voorzitter.
Ja.
Dat was mijn vraag.
Het ging om. Geven.
Sorry. Ja, het ging mij om, hoe denkt het college over de professionele kunst hier in KUIK?
Nou,
op welke manier wil KUIK... de professionele kunst een podium verschaffen, ja, in de Schouwburg, maar op een andere manier. Ik hoef de nota verder niet te schrijven, maar ik kan me voorstellen dat daar ook ideeën over leven.
Aan de wethouder.
We hebben inderdaad gesteld dat er altijd mogelijkheid moet zijn om op individuele producties, om daar subsidie op te geven. Dus het is zo dat als een... Ja, maar dat is wel wat het is. Kijk, een professionele productie die kan zeggen van wij hebben andere middelen om deze productie naar buiten toe te brengen. Om daar ons op te profileren. Aan de andere kant is het zo, als daar een incidentele productie is. Denk bijvoorbeeld aan wat ook genomineerd en dezelfde cultuurprijs heeft gewonnen op de Barendonk. Daar is ook een productie neergezet. Daar is gewoon een subsidie voor verkregen. Die ruimte moet er zijn en die ruimte moet er mogelijk blijven. En wij denken dat dat heel belangrijk is om je te kunnen profileren.
Voorzitter, wat ik bedoel is dat dit in het stuk had moeten staan. Dat bedoel ik, want u legt het nu uit.
Nee, maar het staat in het stuk. Het staat erin dat er nog steeds mogelijkheid moet zijn om individuele kunstproducties te bekostigen. Die staat erin. Staat er echt.
Oké, dan zijn het niet zo heel veel regels geweest.
Pagina 11. Nou, leesbaarheid, daar hebben we aan geprobeerd tegemoet te komen door inderdaad pagina 11 en 12 te herschrijven. Daar was nogal onduidelijkheid. Het verzoek in de commissie hebben wij geprobeerd gehoor aan te geven. En dat hebben wij herschreven. Visie ten aanzien van de kunstcommissie en van alle commissies die er zijn. We hebben heel duidelijk in het stuk aangegeven dat de nieuwe kunstadviescommissie, zoals die daar mogelijk zou moeten ontstaan, dat we daar eerst willen kijken van wat is er en wat moet die kunstadviescommissie dan zijn? Wat moet dat inhouden? Dat is ook een vraag die wij opgeroepen hebben om te kijken van gaan we dat inderdaad anders organiseren? Want we hebben het cultureel hart, wat in principe een vertegenwoordiger is van alle partijen. Als dat zo is en dat blijft zo, prima. dan moeten zij ook bevoegdheden krijgen. Daar ontbreekt het op dit moment nog enigszins aan. Ze hebben een aantal bevoegdheden die zij graag zouden willen. Die hebben ze niet of die krijgen ze niet, net zoals je dat zeggen wil, hebben wil. Wij hebben gezegd van als daar een kunstadviescommissie van een andere orde moet komen, dan moeten we misschien kijken of we dat bij het cultureel hart weg moeten halen en een andere commissie in het leven moeten roepen. Maar dat kan niet zo zijn dat we allerlei verschillende commissies in het leven gaan roepen die naast elkaar bestaan en die elkaar gaan overspoelen. Dat kan niet het ware zijn, dus daar zal onderzoek naar gedaan moeten worden. Dat is ook een opdracht en dat hebben wij ook in ons advies staan, dat zal moeten gebeuren. En in 2014 is de kunstadviescommissie aftredend. Op dat moment, want we hebben nu gezien in de klankbordgroep dat daar een aantal mensen zitten die wel degelijk een visie hebben en die wel degelijk geïnteresseerd zijn in onze Kuikse cultuur en hoe we dat verder vorm moeten geven. Mogelijk is dat iets, maar dat zullen we met elkaar moeten gaan bekijken en hoe we dat verder vorm gaan geven. En daar komen we dus op terug.
Ja, mevrouw Van Heeswijk.
Ik hoor u zeggen van mensen die geïnteresseerd zijn in de Kuikse cultuur. Daar wil ik graag op aansluiten, want ik heb in mijn vragen een paar keer naar voren laten komen dat ik het belangrijk vind dat we verder kijken dan Kuik. Wij zijn voorstander van een raad die hoort bij Land van Kuik. Wilt u daarin meegaan of kunt u daar meegaan of vindt u dat er ook nog eens een onderzoek moet komen? Maar...
In onze nota hebben wij ook staan dat onze volgende cultuurnota mogelijk een regionale plan is. Want dat is wat we willen. En ik heb ook in de commissie aangegeven dat wij het liefst een regionaal plan en zeker een Land van Kuik plan hadden gehad, maar dat andere gemeentes daar nog niet klaar voor waren op dit moment om zo'n vergaand plan te schrijven, omdat zij nog plannen hadden. En ik denk ook van, we hebben ook met elkaar afgesproken, want het gaat niet alleen over dit, maar ook over recreatie en toerisme. Daar hebben we met elkaar afgesproken en daar is ook een, de heer Baudet karttrekker van is, we gaan het ook Land van Kuik breed zo instellen en organiseren. Dus de toekomst is inderdaad regionaal.
Ik was heel, heel beschaafd deze keer naar een punt of een komma aan het zoeken. Het ging heel moeilijk deze keer. Ja, maar ik moest even. Ja, maar dan toch nog niet het goede antwoord. Ik vertelde net iets over de regionale samenwerking. Ik zeg van, nou, dat doen we bij de volgende cultuurnota. Volgens mij hebben we heel lang moeten wachten op deze. Dus ik vraag me af wat voor een termijn u denkt. Ik zeg van, nou, dit is een soort tussenmoment en we houden deze jaar aan en we werken ondertussen aan de cultuurnota met elkaar en over een jaar kunt u die ontvangen. Of is het weer een nota die, ik ben even vergeten hoe lang de oude was, maar die was heel oud. Dat we weer zo lang moeten wachten.
Nou, een jaar ga ik niet toezeggen. We zijn heel druk. Land van Kuik is in ontwikkeling. Dat kunnen we echt wel stellen. We kunnen zeker stellen dat Kuik-Gravenmeel, dat wij, omdat we ambtelijk samenwerken, dat daar ook een versnelling in zit. En ik durf ook wel te stellen dat we Land van Kuik in een versnelling zitten, omdat we daar het hele gebeuren, recreatie en toerisme, daar hebben we een speciaal speerpunt van gemaakt, waar we met z'n allen aan werken, waar, zoals ik juist zei, de heer Baudet karttrekker van is. Daar zijn we ook druk bezig om dit allemaal op de agenda te zetten. Dus ja, ik hoop dat dat niet zo lang duurt en in welke vorm er dat dan uitkomt te zien, daar ga ik ook geen uitspraak over doen, maar ik weet wel dat we goed bezig zijn om met elkaar samen te werken.
Ja, laten we gewoon nog eventjes de wethouder, want u heeft veel vragen gesteld, laten we even die vragen gewoon op volgorde aflopen, dan gaat het iets ordelijker, denk ik.
Ja. Het economisch aspect en het belevingsaspect van hoe ga je hiermee om? Nou, ik denk dat dat allemaal te vervatten is in recreatie en cultuur. Hoe ga je daarmee om? Waar ga je dat vinden? Nou, ook daar zijn we bezig aan een uitwerking en dat zal allemaal weer terugkomen in die plannen. Dan de vraag, hoe functioneert de combifunctionaris? De combifunctionaris functioneert goed, kan ik stellen. Die heeft een begin gemaakt, die is bezig met inventarisatie bij alle scholen en die is aan het kijken wat daar leeft, speelt en hoe ze daar bezig zijn om vervolgens een algemeen plan te schrijven van hoe gaan we dit vormgeven in de komende periode en hoe gaan we dit uitzetten en waar liggen behoeftes. Dus op dit moment kan ik zeggen dat die goed functioneert. De cultuurprijs, hoe functioneert deze en blijft die in de toekomst functioneren? Ja, we zijn er druk bezig om invulling te geven en men kan ook zeggen dat dat een druk bezocht evenement is. Daar wordt dus een laagdrempelig evenement waar iedereen welkom is, meer dan welkom is zelfs. Je wordt uitgenodigd om daar te komen, kaartjes zijn gratis verkrijgbaar en dat willen we ook zo houden. Dat dat dit jaar niet in de Schouwburg is, dat is een ander verhaal, maar we vinden ongetwijfeld een locatie waar we met z'n allen weer terecht kunnen en waar we weer met z'n allen kunnen kijken naar alle mooie dingen.
Van mevrouw Derks.
Dank u. De manier waarop de wethouder nu zeg maar, het evenement promoot, dat bevestigt mij in mijn gevoel dat zeg maar, het uitvoeringsprogramma wat nu achteraf is toegevoegd, dat al een kant-en-klaar ding is, dat we zeg maar, deze nota uitdaagt tot opnieuw kijken naar het hele cultuurbeleid, dat het helemaal niet aan de orde is, omdat de dingen die we al doen waarschijnlijk op een andere manier op een rijtje gezet worden, dat we gewoon hetzelfde blijven doen. En dan zegt u, u bent enthousiast over en misschien komen wij er met z'n tweeën wel uit dat we er enthousiast over kunnen blijven. Maar het gaat erom dat we op basis van een nieuwe cultuurnota kijken van, met een open blik van wat is de uitvoering, wat is belangrijk, wat is minder belangrijk en dan prioriteiten stellen. En nu zijn er al wat dingen op voorgesorteerd en zo hoor ik u dat nu zeggen. Of u moet het nu ontkennen.
Nou, volgens mij hoeft u zich niet te schamen over het enthousiasme voor de cultuurprijs, want dat waren we vorig jaar en dat zullen we volgend jaar nog steeds zijn, denk ik. Maar wethouder, aan u het woord.
Precies, en op dit moment staat de uitvoering van de cultuurprijs staat helemaal niet ter discussie. En als dat wel zo is, dan hoor ik het graag, want dan is dat ook een onderdeel van ons subsidiebeleid. En als u zegt van daar willen we niet meer in meegaan, om wat voor reden dan ook, dan hoor ik dat graag.
Voorzitter, dan verdraait de wethouder mijn woorden. Ik stel gewoon de vraag voor u. U zegt net van we hebben een cultuurnota, daar staat in wat wij onze ambities zijn. We gaan opnieuw hier naar kijken en aan de uitwerking werken. Volgens mij is dat ook wat ABC straks zei. En alles kan opnieuw ter discussie worden gesteld. U noemde zelfs net de subsidie aan het cultureel hart. Misschien is dat helemaal niet meer nodig. Nou, dat zijn nogal uitspraken. En u zegt, u sorteert voor op dit evenement. Door te zeggen, well, dit blijven we natuurlijk handhaven. En dat vind ik gewoon de verkeerde volgorde. Los van het feit dat wij even enthousiast over die prijs zijn.
Mevrouw Pluk.
Ik denk dat velen hier een beetje moe worden van deze discussie. Ik denk dat de cultuur heel belangrijk is in Kuik. Maar waar we het met z'n allen ook over gaan hebben is op wat we willen gaan subsidiëren in Kuik en voornamelijk waarom. Op die discussie kunnen we nu niet vooruitlopen dat die gevolgen zal hebben voor de uitvoering van de wensen in deze cultuurnota. Dat lijkt ons denk ik allemaal duidelijk. Maar ik denk dat op dit moment uw woorden, dat u die verkeerd gebruikt of verkeerd geïmiteerd wordt, ik weet het niet. Maar ik stel voor dat we discussie op inhoud blijven voeren.
Oké, okay. Zullen we gewoon verder gaan met de beantwoording van de vragen, wethouder?
Graag. Dan zijn volgens mij alle vragen van van de VVD beantwoord.
En niet lang wachten. Ik
ga gewoon door. CDA, ja, het is een hele lijst, joh. Uitvoeringsprogramma, CDA stelt de vraag, waarop is dat gebaseerd? Nou, dat is gebaseerd op de speerpunten die hierin genoemd zijn. De Land van Kuikse visie, ook daar heb ik al een antwoord op gegeven. We proberen deze zo breed mogelijk te trekken, op alle mogelijke gebieden te betrekken. En daar zal ook in de Radenland van Kuik nog over gesproken worden. Subsidiebeleid, ook dat is al eerder genoemd. Dat wordt tot nadere orde uitgesteld. Recreatie en toerisme, dat wordt er uiteraard bij betrokken. Ik heb dat al eerder aangegeven. Daar is onze heer Baudet, is daar karttrekker van. De uitvoering vervolgens van de PvdA, hier is slechts een aanzet gegeven. We gaan met z'n allen kijken en het liefst met de klankbordgroep. Maar dan moeten we kijken of die nog bereid zijn om met ons mee te kijken. Maar het liefst zouden wij willen dat zij ook meekijken van hoe gaan we dit vervolgens vormgeven. En daarbij zijn alle ideeën die daar voor opborrelen, die zijn daar welkom. Want het is nog een uitvoeringsprogramma en het staat nog ter discussie. We gaan nu eerst vaststellen of de kaders goed zijn en vervolgens gaan we over tot de uitvoering daarvan. En dat was de beantwoording van mijn vragen.
Oké. Okay. Ja. Mevrouw van Heeswijk.
Dank u wel, voorzitter.
Op de vragen. Ja.
Zegt u?
In aanvulling op de vragen dan. Even inventariseren, einde eerste termijn.
Het is niet zo dat een vraag die niet beantwoord is, dat ik die...
Jawel.
Die mag ik nu stellen. Oké. Okay. Dan kan ik ook meteen de opmerking die ik net wilde maken plaatsen, want het is geen vraag, maar een opmerking. Als u vertelt over de regionale, op regionaal niveau te werken, en u vertelt de enthousiast, dan denk ik wat jammer, want dat had ik in de nota willen zien. Dat was ook het punt, en dan gaat u zeggen dat het ergens staat, maar ik heb hem een paar keer doorgelezen, maar de manier waarop, wat u nu vertelt, staat niet in de nota. En mijn vraag was van, zou u geen speerpunt willen maken van het belevingsaspect van cultuur? Dat is iets wat ik echt heel erg belangrijk vind. Die verschuiving wat betreft aandacht voor cultuur, of in ieder geval het belevingsaspect in relatie tot de afnemende aandacht voor musea, et cetera. Waar liggen kansen, heb ik gezegd. Ik heb u ook gezegd van, maak er een speerpunt van. Hoe kijkt u er tegenaan?
Als eerste wil ik toch heel even, kijk even onder op pagina 11 onder rijkwijde. Daar staat heel duidelijk dat wij breed willen, dat we regionaal willen en dat we nadrukkelijk op grote schaal willen samenwerken. En dat het volgende beleidsplan het liefst regionaal is, wil ik toch heel graag even gezegd hebben. De belevingsaspecten. Ik denk dat dat bij de uitvoering zeker een onderdeel kan zijn. En ik nodig u dan ook uit om op het moment dat we met de uitvoering aan de slag gaan, om daar te kijken hoe we dit daar onderdeel van uit kunnen laten maken.
Oké, we gaan naar de tweede termijn. En ik ben dan bij GroenLinks. Mevrouw Van Diemen.
Ja. Volgens mij heb ik de titel van het nog te maken plan wel gevonden. Kuik's DNA beleven in het land van Kuik. Volgens mij komen we dan een aardig eind op weg. Ik weet niet hoe vaak ik het woord plan heb gehoord, maar volgens mij heel vaak. Het belangrijkste is dat plan gaat dus nog komen. En volgens mij, hoeveel vragen wij ook stellen, dat is uiteindelijk de uitkomst die er ligt. Wat er wel en wat er niet kan, dat zal daar beslist worden. Het goede vind ik wel dat dat met dezelfde partners kan en zal kunnen. En zij die nog willen aansluiten moeten zich maar melden, heb ik begrepen. Het enige wat wij kunnen doen is zeggen, oké, de grove kaders zijn er. Ik ben heel erg benieuwd wat er gewaardeerd gaat worden dadelijk daadwerkelijk wel en niet. En ik wacht maar gewoon rustig af.
Mevrouw Van Zuylen.
Ja, voorzitter. Ik denk dat bij het vorige agendapunt Groen Beleidsplan wethouder Stoffels het heel mooi had verwoord. Het is het kader en dat gebruiken we om verder te kijken hoe de uitvoering daar op een goede manier binnenpast. En dat zou ik bij deze cultuurnota ook gewoon heel graag op die manier zien.
HBC, mevrouw Pluk.
Dank u wel, voorzitter. Als eerste vinden wij het jammer dat er een partij is die deze nota gebruikt om een sneer naar anderen te maken. Wij richten ons liever op de inhoud vanuit een positieve grondhouding.
Voorzitter.
Verder.
Voorzitter.
Ja, mag ik Reeswijk.
Wie spreekt u aan?
Degenen die zich aangesproken voelen, zullen dat wel weten. Maar ik sprak in deze geval met name de Partij van de Arbeid aan. Het standpunt van de VVD, dat
ja,
was
mevrouw,
heel
mevrouw, ja, wie de
ja, dat vraagt natuurlijk om een reactie, maar ik wil daar niet voor de rest op ingaan. Ik denk dat het voor iedereen duidelijk was wat
het was. Ik niet bedoeld als een sneer, het was namelijk ook om de inhoud. Dus ik ben wel heel benieuwd dat u dat kunt toelichten, wat dan die sneer is die u precies gehoord heeft.
Nou, dan zou ik u voorstellen, luister uw eigen woorden terug. En ik heb het in ieder geval opgepakt als een politiek statement. En ik ga liever terug naar de inhoud van deze beleidsnota. Als ik even terug naar de inhoud van deze nota. De VVD was heel kritisch op deze nota. Dat mag. Ook wij waren kritisch, maar ik wil ons wel alle herinneren dat wij vorig jaar toen er gekeken is dat we gestemd hebben voor een herijking van deze nota, dat er bewust is gekeken naar dat we niet een volledig nieuwe nota gaan schrijven. Dat we onze energie willen richten op andere dingen, op uitvoeringen. Volgens mij was het op de aangeven van de heer Hendricks dat deze herijking er is gekomen. En ik vind dat we met een herijking dan ook niet moeten verwachten dat alle punten die u noemt, dat die op dit moment betrokken worden. Ik ben het met u eens dat deze nota, dat vond ik ook zo verrassend, dat de ene helft van de raad heel positief erover is. De andere helft van de raad is er heel kritisch over. Wij waren ook kritisch over deze nota, maar we denken wel dat we hiermee vooruit kunnen. Als basis om verder te gaan in de uitvoering en niet al onze energie steken in het opnieuw opstellen van een nota die ook weer op een aantal punten vast niet zal voldoen. Ik denk de speerpunten en de ontwikkelkansen zijn helder verwoord. Ik denk dat wij in een uitvoeringsprogramma hier degelijk mee vooruit komen. We komen erop terug. En op basis daarvan kunnen wij toch instemmen met deze nota.
Meneer Siroen slaat over. VVD, mevrouw Van Heeswijk.
U bedoelt nu min of meer samenvattend. Wij missen eigenlijk in het korte bevlogenheid in deze nota. We vinden het jammer dat we niet meer enthousiasme proeven en dat we ook zaken missen. En dat is niet om kritisch te doen of kritisch te zijn. We nemen ons werk serieus. Dat is onze taak. En dan constateren we een aantal zaken en die mogen we hier gewoon zeggen met alle goede bedoelingen.
Volgens mij mag hier, nou niet alles, maar mag wel veel gezegd worden. Meneer Hendricks.
Ja, voorzitter, ik reageer even de tweede termijn namens onze fractie min of meer, omdat ik net direct aangesproken werd door mevrouw Pluk. Wat mij aan deze discussie positief bevalt, is dat iedereen zo vurig discussieert over het thema cultuur. Dat is lang geleden geweest, daar spreek ik mijn complimenten voor u allemaal voor uit. Fijn dat het terug is in deze gemeenteraad, er is namelijk nog veel te doen. Ik ga het maar niet over deze nota hebben, zolang wij, dat is wat ik wel wil zeggen, zolang wij als politiek niet de basisdiscussie voeren over wat nu onze culturele basisvoorziening is, blijf je deze vragen hebben. En ik denk dat het een mooi thema is voor 2014 of verder.
PvdA, mevrouw Derks.
Dank u wel, voorzitter. Ik voel me in ieder geval niet aangesproken door mevrouw Pluk daarover. Want volgens mij is dan mijn eerste bijdrage niet goed geluisterd. Volgens mij sloot ik mijn bijdrage af dat ik het een goede nota vond waar ik me echt bij aan wil sluiten. Maar dat wij het vervelend vonden dat de wethouder geen enkele opening gaf naar uitvoering en vervolgens allemaal ergens op voorsorteren. En dat was ons punt. En wij hopen ook niet dat de wethouder wacht met samenwerken in regionaal verband tot ze begint met de nieuwe nota, dat ze dat vanaf morgen of eigenlijk vanaf nu doet. Daarmee kunnen wij goed.
Oké. Okay. En daar heeft u erover gehoord dat gebeurt ook. Zo heb ik het begrepen. We gaan hem in stemming brengen, maar dit voorstel, dat wil ik dan nog even gezegd hebben. Wij vallen wel in de val van wat ik vaker noem de planparadox. Of het plan staat al helemaal vol met dingetjes en de reactie is waarom niet eerst de kaders? Of we bieden de kaders en dan is het verhaal waarom doe je niet alle regels er al in? Dus ik zou zeggen, hou die nog eens een keer voor ogen voor de volgende keer als we een kaderstellend plan behandelen. Ik breng het voorstel ter stemming.
Voorzitter, ik wil er maar één punt over maken. Want volgens mij hebben wij in de commissie er uitgebreid over gehad dat wij pas in de loop van de discussie, volgens mij heeft het toen ook heel lang geduurd, toen pas duidelijk werd wat de status was en dat er nog een vervolg kwam. Dus we hebben de wethouder van Voort geadviseerd om in de toekomstige notas, en misschien zoals bij dat groenplan zo was, dat er heel duidelijk was wat de vervolgstappen zijn waar we vandaan kwamen. En er was een heel stuk van de discussie inderdaad niet nodig geweest.
Maar die had u in de commissie gehad. Goed, ik breng het voorstel in stemming en volgens mij, u mag een stemverklaring, mevrouw Van Heeswijk.
Dank u wel. Een aantal punten wil ik heel kort noemen, waardoor wij willen echt een goede nota of geen nota. We vinden hem niet volledig, onduidelijk, te weinig overtuigingskracht, niet voldoende ingaan op de actuele ontwikkelingen. We missen, ook al kregen we, de regionale focus had er op ons betreft beter uitgewerkt mogen zijn. We missen, kort gezegd, wat ik net al noemde, de bevlogenheid is voor ons een reden om te wachten op een betere nota.
In deze stemverklaring maakt u duidelijk dat u tegen gaat stemmen, begrijp ik dan. Hè? Wie is er voor de nota cultuurbeleid, Kuik? En dat zijn de fracties van het CDA, PLC, ABC, D66, GroenLinks en PvdA. En dan is de VVD tegen en daarmee is het voorstel aangenomen. Wij komen bij agenda punt 19, dat is de motie welstandsvrij bouwen, die ingediend is, staat hier, maar wordt dan denk ik nu, of ter plekke, maar wel al verspreid dus. Hè? Ik geef het woord aan ABC, meneer Jacobs.
Voorzitter, dankjewel.
In een eerdere vergadering hebben wij ook getracht om een motie in te dienen voor welstandsvrij bouwen. We zijn tegen voor minder regels en dat de burgers makkelijker en sneller aan een vergunning geholpen kunnen worden. De tekst hadden we toen diezelfde avond willen wijzigen, maar naar aanleiding van vragen en verzoeken is er gesteld dat op een later tijdstip een motie niet aan de orde van de dag in te dienen. We hebben de band afgeluisterd en de opmerkingen die toen gemaakt zijn, hebben we getracht te verwerken in de nu voorliggende motie. En ik neem aan dat ik hem...
Ja. Nou ja, als hij bij de stukken heeft gezeten, hoeft u hem ook niet voor te lezen. Dus dan is hij gewoon onderdeel van de beraadslaging nu al. Maar daarmee is hij toegelicht en we gaan gewoon vanaf u verder. Dus dan ben ik bij meneer Siroen.
Bij de eerdere discussie hadden wij al aangegeven dat we sympathiek staan. We hebben de voorbeelden van Boekel genoemd. Dus wij willen graag deze motie ondersteunen. Dank u wel.
Meneer Gertsen, VVD.
Ja, voorzitter. Hoe sympathiek ook en hoe goed bedoeld ook, deregulering, lasten voor burger, eenvoudiger maken, lager maken, dat wil iedereen en daar zijn we ook naar op zoek. Hè? Is dat wat we dat willen? Maar of dat op deze manier is, dat betwijfelen wij. De motie is heel erg algemeen gesteld. Van welstandsvrij bouwen, daar zeg je nogal wel wat mee. Er wordt wel voorgesteld aan het college om met een uitwerking te komen. Maar op het moment is dat we dan toch die ambitie hebben, hè, is dat we welstandsvrij deregulering hoog in het vaandel hebben staan, dan zou misschien de opdracht aan het college nog wel wat straffer mogen dan hetgene wat hier staat. Want op basis van de vraag die hier staat, kun je allerlei algemeenheden terugverwachten, hè, in een plan van aanpak of wat dan ook. Op het moment is dat we echt van plan zijn om welstand een onderwerp te maken, hè, van debat en van keuze en meer welstandsvrij te gaan toestaan, want dat is hetgene wat je hier bedoelt, andere instrumenten daarvoor inzetten. Boekel is een veelgehoorde variant. Alleen wordt het toch wel eens een keer heel erg tijd, is dat de mensen die dat roepen zich eens gaan verdiepen in wat de Boekelse variant dan precies is. Ik heb het al eens een keer aangegeven, in Boekel hebben ze niets anders gedaan dan de welstandstoets naar voren toe gehaald door middel van een convenant met partijen, waarin allerlei kwaliteitscriteria aan de voorkant met elkaar zijn afgesproken. Op het moment is dat je een architect neemt die dat convenant ondertekend heeft, krijg je een stempel op je vergunning. Maar dat wil niet zeggen welstandsvrij. Nee, daar heeft men het aan de voorkant gedaan. Dus dat zijn allerlei varianten die nader onderzocht kunnen worden. Ik zou van de wethouder in eerst een antwoord op deze motie wel eens willen weten van wat hij van welstandsvrije ideeën of misschien wel meer vergunningsvrije ideeën, hè, om daar naast de wet gewoon een beleidsregel vanuit de gemeente op los te laten die als paraplu voor onze bestemmingsplannen zou kunnen gelden, wat hij daarvan vindt en wat het ambitieniveau is van de gemeente ten aanzien van welstandsvrij bouwen. En op basis van dat antwoord van de wethouder is het misschien goed is dat wij deze motie eens wat aanscherpen, of juist niet. Zover.
Oké, meneer Hendricks.
Ja, voorzitter, altijd open voor verbetersuggesties, maar wij hebben destijds al aangegeven dat wij een dergelijke motie zouden steunen. Hij is wat ons betreft nu geformuleerd op de manier zoals hij zou moeten. Biedt het college volgens mij ook nog ruimte. Ben natuurlijk benieuwd naar de antwoorden op de vragen van de VVD, maar wij zullen in ieder geval onze steun verlenen op naar de motie die er nu zo ligt.
Oké, PvdA, meneer Poel.
Ja, voorzitter, ook bij dit onderwerp, gelet op de eerdere discussie, gaan wij er open in, om het zo maar eens te zeggen. Maar daar is ook van belang hoe de wethouder inderdaad omgaat met de vragen die met name door de heer Gertsen zijn gesteld. Want natuurlijk is deze motie, gelet op de eerdere discussie, is sympathiek, hè, zoals het woord is al een keer gevallen. En er worden natuurlijk allemaal mooie argumenten genoemd, zoals het zorg voor tijdwinst bij projecten. Ja, dat is dan natuurlijk nog maar de vraag. Want het kan natuurlijk ook zo zijn door een weerwaar aan minder welstandsregels dat iedereen bezwaren gaat indienen tot en met de Raad van State toe en we weten wat daarvan dan van terechtkomt. Dus in die zin ben ik wel wat gereserveerd, ben ik het er ook mee eens. Als je het doet, doe het dan goed en dan zou denk ik toch wat meer voorwerk moeten gebeuren. De motie is sympathiek, algemeen gesteld, maar ik zou toch wel weer meer voorwerk, voor mijn part aan de hand van een korte notitie, wat de voor- of nadelen zijn van dit streven. Dus ik hoor ook graag naar de antwoorden van de wethouder.
Oké, GroenLinks.
Ja, wij zien wat minder beren op de weg, zeg ik dan maar. Want wat ons betreft, GroenLinks, zeggen wij prima, zo'n motie. Er is steeds meer ruimte om vergunningsvrij te bouwen. En het kan wat ons betreft ook uitgebreid worden met welstandsvrij bouwen. Wij hebben er vertrouwen in dat burgers zelf hun verantwoordelijkheden kunnen nemen en zullen nemen. En dat er wel degelijk kaders zijn die je kunt scheppen, zodat ze weten wat ze kunnen en mogen doen. En dat het geen wantoestanden of wat dan ook oplevert. Dus wij hebben vertrouwen in onze inwoners en steunen deze motie.
Meneer Elsbroek.
Ja, sympathieke motie, maar dat is al een paar keer gezegd. En wij zijn als D66 ook geen voorstander van te veel regeltjes. Maar vinden de motie zoals die er nu ligt eigenlijk toch wel wat te ver gaan. Wellicht om twee redenen. Een belangrijk orgaan dat toezicht houdt op de kwaliteit, en dat vinden we allemaal zeer belangrijk, in de meest brede zin van het woord, komt te vervallen. Hetgeen wat ons betreft niet echt wenselijk is. Het is te rigoureus en het gaat wellicht ook te snel. Volgens mij ook wat meneer Gertsen op duldt. Is het niet verstandiger om dit wat selectiever te doen op basis van bijvoorbeeld aangewezen gebieden waar eventueel geëxperimenteerd kan worden met dit fenomeen? En dan kunnen we zeggen, meten is weten. Dan ben ik alles kwijt, jongens. Even kijken. Oh ja. Ten tweede, ja, er zou wel eens de indruk gewekt kunnen worden dat we inwoners nu kunnen bouwen wat ze willen. Hetgeen uiteraard niet het geval is. En dat idee willen we ze ook niet meegeven. D66 ziet graag minder regelgeving, maar wel met behoud van de kwaliteitseisen. En vraagt ook aan de wethouder om dit wat nader toe te lichten. Tot zover.
Oké, alles is bijeen. Toch wat nadere toelichting, wethouder Baudet.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga een poging wagen. Ik heb natuurlijk ook de motie gelezen. En als ik de motie letterlijk neem, en dan probeer ik hem even, en dan leg ik hem even op mijn eigen manier uit. Hier staat in, dan lees ik het toch even voor, dat het bij het nieuwe bestemmingsplan mogelijk moet worden welstandsvrij te bouwen. Nou, volgens mij, als we dat gaan doen, dan hoeft deze wethouder de eerste 5, 6, 7 jaar niks te doen. Tenminste, als ik zo lang nog maar aanblijven. Want we hebben al onze bestemmingsplannen net geactualiseerd. Dus nieuwe bestemmingsplannen komen de komende jaren er niet in, tenzij het kleine postzegelsbestemmingsplannetjes zijn. Dus ik denk ook niet dat de indiener dat bedoelt. Ik wil wel graag meedenken en dan lees ik ook de motivatie waarom eventueel welstandsvrij te gaan bouwen. En dan ga ik dan verder denken. Ik denk ook daar kan ik in die motivatie kan ik me wel vinden. Daar kan ik me iets bij voorstellen. En zeggen, goh, daar zouden we met elkaar eens goed naar moeten kijken hoe we dat zouden kunnen doen. En dan is welstandsvrij bouwen wat mij betreft niet een doel op zich. Maar wel met elkaar gaan kijken hoe kan je dat daar waar mensen met elkaar iets willen neerzetten, niet allerlei regels opleggen. En in dat geval zeg ik ook, van daar zou je deze motie breder moeten trekken. En dan zou ik eigenlijk zeggen van dat het welstandsvrije wil ik dan breder trekken. Dan kijk ik toch even wat ik opgeschreven heb om daar geen fout in te maken. Waarbij nieuwe en creatieve en duurzame initiatieven in de experimenteel karakter eventueel in samenspraak met aspirantkopers ook een plek kunnen krijgen. En eigenlijk wil ik deze motie, ik wil deze motie onderraden en ik wil ook een toezegging doen om dat op een andere manier op te pakken. Om te laten onderzoeken of en waar in de gemeente Kuik een locatie geschikt is om met een experimenteel karakter, dat gaf ik net aan, waarbij welstandsvrij bouwen een onderdeel van de opdracht kan zijn, het is niet een doel op zich, onderdeel kan zijn, een gebied te ontwikkelen, zeker uit te geven. Nou, dan gaan we met elkaar zoeken. En dan wil ik daar graag een voorstel of voorzet in geven in welk gebied dat zou kunnen. In principe zijn natuurlijk alle gebieden hebben bestemmingsplannen. Maar we hebben natuurlijk bouwlocaties wat dat betreft genoeg. We hebben grond en eigendom. En dan zouden we met elkaar een gebied kunnen aanwijzen waar we eigenlijk een proef willen nemen, een pilot willen doen. En waar in feite al die aspecten in zitten. Dus voor mij krijgt u als reactie op deze motie een toezegging om in net een andere vorm, denk ik, tegemoet te komen aan de argumenten, zoals u noemt, die ten grondslag lagen aan de motie.
Een vraag komt eraan van meneer Jacobs.
Nou, ik ben in ieder geval tevreden met hetgeen wat de wethouder te berde brengt. Dat hij de motie inderdaad aangrijpt om in ieder geval zijn toezegging die hij gedaan heeft waar te maken. Maar daar rijst bij mij alleen de vraag, wanneer krijgen wij iets die strekking te horen?
Ja, dan wordt dat een soort gewetensvraag, hè? Want het is altijd de vraag van wanneer de ambtelijke organisatie in staat is om. Nou, daar willen we wel heel netjes rekening mee houden. Ja, maar ik moet ook reëel zijn en ik wil eigenlijk, en dat zal dit kalenderjaar niet meer plaatsvinden, maar ik wel voor de verkiezingen, laat ik een andere mijlpaal noemen, voor volgend jaar, voor de verkiezingen wil ik daar gewoon naar u toe duidelijkheid over geven, zodat u kunt zeggen van op welke wijze wij daar invulling kan geven. En dan denk ik dat het dan de nieuwe raad is om daar een vervolg aan te geven. Dus dat zou mijn planning zijn.
Ja, we hebben in 2014 maar één raadsvergadering voor de verkiezingen. Dus dat is best wel wat u daar zegt. Maar u kan het stuk wel sturen voor 19 maart, hè? Zullen we het zo zeggen? Meneer Siroen heeft een vraag.
Ja, misschien als vertrekpunt of als suggestie, dat heb ik ook genoemd bij de vorige discussie, in ons plan Beeldenstorm staan zelfs vrijstaten tussen aanhalingstekens in onze regio ingepland. Dus misschien kan dat al als startpunt en dienen en het ook, laten we zeggen, de uitwerking bespoedigen.
U krijgt een suggestie mee. Was dat een vraag om meneer Poel?
Nou ja, ik werd even afgeleid door de Beeldenstorm, want ik was dat boek laatst aan het zoeken. Misschien bij mij ook al ergens achter een boekenplank liggen.
Ik heb er nog heel veel liggen. U kan er vanavond één meekrijgen.
Nee, maar... ja, dan weet ik dat. Dan ligt hij wel hoger. Ik bedoel, u gaf de voorzet, prima. Maar goed, ik weet niet of die motie nog gehandhaafd wordt. Maar dit lijkt me toch ook iets wat je in regionaal verband oppikt. Of ligt dat gevoelig of zo?
Dat ligt niet gevoelig, maar ook regionaal kan je met al bedoel wel een voortrekkersrol spelen.
En dat allemaal voor de verkiezingen. Sorry. Nee, maar... Ja. Goed. Meneer Jacobs, ik kijk even procesmatig ook naar u, hè? Want u zei, ik ben blij met deze toezegging. Wat betekent dat voor de motie? Brengen we die in stemming? Of,
nee, die mag ingetrokken worden.
Oké, goed. Nou, dan zijn we daarmee ook bij aan het eind van 19 en komen we bij agenda punt 20. Dat is de motie armoedebeleid. En ik geef het woord aan mevrouw Derks. Is het namens PvdA of PvdA en GroenLinks? Komt apart. Oké. Mevrouw Derks, aan u het woord.
Ja, nu is het wel. Ik zal toelichting kort houden, want ik heb blijkbaar net lang het woord gevoerd. Volgens mij is de motie is bijgevoegd bij de stukken en er is ook een uitgebreide toelichting bij. Dus volgens mij zegt dat voldoende. Het gaat er ons betreft om, samen met GroenLinks, dat er extra geld komt voor het gemeentefonds. Wat voor armoedebestrijding bedoeld is. Dat dat officieel niet geoormerkt is, maar dat wij graag willen doen. En dat we dat ook precies voor de doelgroep willen die nu het meest kwetsbaar in zijn, namelijk jongeren. En, of kinderen. En daarvoor hebben wij deze motie. Die is ook in meerdere gemeenten aan orde gesteld. Dus we willen deze ook graag hier aan orde stellen. En we moeten dus zorgen dat we dat geld geoormerkt krijgen voor nu en in de toekomst.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen?
Ja, mevrouw Angevaren.
Even los van de beantwoording van de wethouder. Maar heeft u op dit moment aanleiding dat er onvoldoende geld beschikbaar is in Kuik voor armoede?
We kunnen niet zeggen van nou, er is 2 euro te weinig. We weten namelijk niet eens over wat voor bedrag het gaat. Dus dat is vraag 1 ook van de motie. Dat het college gaat achterhalen van wat het bedrag precies is voor Kuik. En willen sowieso het geoormerkt krijgen en daaraan het beleid gekoppeld. Omdat er niet voor niks door het Rijk extra geld is vrijgemaakt voor armoedebestrijding. Omdat er gewoon extra nodig is. Dus wij willen het gewoon houden. Los van het feit of wij nu wel of niet een heel ruim armoedebeleid hebben of niet. We vinden dat het extra geld echt nodig kan zijn. Nee. We weten ook nog niet. Nee, laat me.
Voorzitter.
Ja, meneer Siroen. Maar nee. we gaan nog een komt aan de beurt. Mevrouw Van Diemen, ja. GroenLinks.
Want dan wil ik wel wat meer gaan ingaan op die vraag. Bij de bespreking van het armoedebeleid heeft GroenLinks met name aangegeven. Zet het nou in voor kinderen en zorg dat dit niet benaderd worden. Daarin, en er is wel gezegd, daar kijken wij steeds naar. Maar nu heb je ook een budget om daar uiteindelijk ook iets daadwerkelijk mee te doen. Dat budget is er speciaal en speciaal armoedebeleid voor kinderen. We hebben eigenlijk gezegd van, hé, daar zouden we ook op in moeten zetten. Dat is in de tijd door het college ook gezegd van, hé, dat is ook belangrijk en daar willen we wel degelijk wat mee. Nou, als je dan geld krijgt, dan moet je hem daarvoor oormerken. En dan denk ik, dan kun je dus die toezegging die toen gedaan is ook waarmaken. En het enige wat wij zeggen is, dat geld is er en specifiek daarvoor. Pak hem daar dan ook voor en spendeer hem daar dan ook voor. Dat is de enige volgens mij is dat het aanvullende stukje.
Dank u wel. D66, mevrouw Van Zuilen.
Ja, voorzitter. Nou, interessante motie. Waar we ons...
variant af.
Nee. Interessant. Nee, waar we ons bijvoorbeeld ook in ieder geval deels in kunnen vinden. En dat deel zit hem in dat het een uitkering is in het gemeentefonds. En dat wij het belangrijk vinden ook dat het wordt ingezet in het kader van armoedebestrijding. Waar onze huivering voor het vervolg van de motie zit, is om nu vooraf al zo specifiek die doelgroep te benoemen. Ik heb uit eerdere discussies die we gehad ook over inzetten van bijzondere bijstand. Het idee dat we al wel als Kuik vrij specifiek kijken naar juist die kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Dus ik zou er graag wat meer informatie over willen hebben. Want wellicht is het juist wel de doelgroep ouderen of een andere doelgroep die net wat meer aan dit geld zou kunnen hebben. Dus om die doelgroep vooraf zo specifiek te benoemen. Voorzitter? Ja. Oh. Ik weet niet of ik meteen of kan regelen of dadelijk. Want,
U doet het nu, hè? Zullen we voor de rest afspreken dat u dan dadelijk reageert? Vanavond
mijn mond, oké. Dan doet mijn buurvrouw daar doet het dan wel. Het gaat om 2 dingen. Als u de motie zegt, maar verzoekt het college. Dat gaat in ieder geval om het te weten of van dracht gaat. Het gaat vervolgens over te benoemen, te oormerken. En daarbij kinderen als specifieke doelgroep te benoemen. Dat staat bij punt 3. Middelen in 2013 voor die specifieke doelgroep kinderen in te zetten. En 2014 voor armoedebestrijding. Dus niet zozeer voor doelgroepen nu. En dan ook aansluit te zoeken bij een aantal instrumenten. Dus wij geven het college alle vrijheid om te kijken van waar is het meest nodig. En waar kan het dat extra geld ook het meeste extra betekenen. Dus die ruimte biedt volgens mij die motie wel.
Mevrouw Van Zuilen.
Nou, dan zou ik in ieder geval de wethouder ook over 2013 in ieder geval daar wel graag een reactie op willen horen. Ik was eigenlijk aan het eind van mijn verhaal.
Oké, we gaan naar ABC, mevrouw Pluk.
Ja, ook een interessante motie. Dus normaal gesproken zitten wij niet zo te wachten op doorgeefmoties van de landelijke politieke partijen. Maar met de inhoud van deze denken wij in ieder geval in dezelfde richting. We hebben een ander instrument gekozen om het college hier aan het werk te zetten. En dat is schriftelijke vragen. Onder andere om eerst te achterhalen van wat het bedrag is. Maar belangrijk ook wat we nu al doen. En of we de doelgroep in beeld hebben. En die vragen zijn denk ik ook nodig als we op deze motie verder in willen gaan. Dus misschien krijgen we die ook nu al beantwoord van de wethouder. Want we hebben het antwoord nog niet gehad. En aan mevrouw Derks heb ik een vraag van... waarom u per se kinderen als specifieke en primaire doelgroep wil in identificeren. Want daar hebben wij nogal onze vraagtekens bij. En ik neem aan dat u heeft gezien dat er geconstateerd kan worden dat er niet inkomens boven de 110% van het sociaal minimum in aanmerking komen. Omdat dat onder de 110% moet zijn. Dat was een fout die ook in het landelijke voorbeeld stond. Dus ik zou graag eerst even antwoord willen hebben, eventueel op onze schriftelijke vragen.
en op uw primaire doelgroep?
Die primaire doelgroep heb ik eigenlijk volgens mij net horen zeggen dat dat alleen voor 2013 geldt volgens de motie en niet voor 2014. En anders dan moet u het dadelijk beter beantwoorden. Meneer Siroen, PLC.
Ja, dank. PLC vindt het ook een hele belangrijke motie. Ik wil ook, ook aan de hand van de discussie of de interrupties van de VVD wijzen op de rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau, van het CBS, de oproep van Raf Jansen van de Sociale Alliantie, die al zich meer dan 25 jaar inzet om de armoedebestrijding laten we zeggen beter aan te kunnen pakken. Dus ik denk dat het heel hard nodig is om die doelgroep te prioriteren. En ik denk dat dat in Kuik ook niet anders is. Het is een nationaal probleem. Het is zelfs een internationaal probleem. Ik zag pas cijfers dat ook zelfs in het Roergebied meer dan 12% van de bevolking op of onder het armoedeniveau leeft. Dus het is een schrijnend probleem. Dank u wel.
Dank u, VVD. Mevrouw Van Heeswijk.
Dank u wel. Heel kort. Positief natuurlijk om armoede te bestrijden. De vraag is of de motie nodig is om ervoor te zorgen dat in Kuik armoede bestreden wordt. Dus dat horen we graag van de wethouder. Tijdens de discussie moet ik ook denken aan de Stichting Leergeld. Ik zou ook graag van de wethouder willen horen welke rol Stichting Leergeld speelt als Kuik armoede bestrijdt. Verder willen we toch echt antwoord afwachten.
Dank u, CDA. Meneer Niele.
Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Om met de woorden van de heer Poel te spreken. Wij staan hier open in. Hè? In het kader van het minimumarmoedebeleid krijgen we nu extra geld uit Den Haag. Ook geen dagelijkse gang van zaken. Dus moeten we er extra zorgvuldig mee omspringen. Middelen ter bestrijding van de armoede. Prima. Maar er zijn wel een aantal vragen. En die zijn misschien wel gesteld, maar ik stel ze dan toch nog maar. Is het geld bedoeld voor een verwacht volumetoename of voor extra nieuw beleid voor de bestaande kinderen, gezinnen en armoede? Je zou maar in een netelige situatie zitten, maar wat zijn de criteria om voor deze middelen in aanmerking te komen? En is de huidige regeling van het declaratiefonds en of bijzondere bijstand nog steeds passend of gaan deze middelen juist naar deze budgetten toe voor deze regeling? En dan is een vraag van hoe is het op dit moment met de benutting van die budgetten? En een laatste vraag aan de indieners. Wat houdt wat jullie betreft oormerken in als de middelen overblijven of als er geen beroep op wordt gedaan, waar komen ze dan terecht? De nodige vragen waar wij toch wel eerst antwoord op willen hebben alvorens wij in deze open discussie ons standpunt kunnen bepalen.
Zullen we dat eerst doen? Mevrouw Derks en of mevrouw Van Diemen? Wie we... Mevrouw Derks begint, hoor ik. Mevrouw Van Diemen vult aan.
Wij combineren. Wij kunnen op een aantal van de vragen in ieder geval van de heer Niele geen antwoord geven, omdat de motie niet aangeeft van hoe het specifiek wordt ingezet, wat voor acties of toegevoegd wordt aan bestaande budgetten. Wij zien het als extra. Het moet ook een extra zijn bovenop het beleid. Dus dat is mijn invulling hiervan. Als je daar straks een actie aan koppelt en het wordt niet helemaal gebruikt, dan is het gebruik dat het naar de algemene middelen gaat. Maar wij willen vooralsnog gewoon koppelen aan het armoedebestrijding en het armoedebeleid. En dus dat geld eraan toevoegen, structureel en geoormerkt. Dus niet, niet eerst constateren van is het armoedebeleid niet goed, want dat hebben we al eerder geconstateerd.
Ja, meneer Niele.
Dank wel. Volgens mij was dat de vraag. Als het niet benut wordt, waar gaat het dan naartoe? Als het budget voor 2013 niet benut wordt, waar blijft het dan? Oké.
Goed, we gaan naar. Dit was einde eerste ronde. We gaan naar de wethouder, mevrouw Vervoort.
Dankjewel, voorzitter. Ja, motie armoedebeleid. Zoals gezegd door de fractie van ABC, zij hadden vragen gesteld met eigenlijk dezelfde strekking. Nou, in ieder geval, de vragen liggen er en daar hebben wij antwoorden op gegeven. Die komen dinsdag in het college. Ik heb de antwoorden, maar ik kan daar alvast op vooruit lopen. Waar gaat het over? Over 19.000 euro voor 2013. Is een incidenteel bedrag. Of incidenteel, je kunt er dus geen structurele inzet mee plegen. Voor 2014 en volgend is daar nog geen duidelijkheid over de hoogte van het bedrag. Dat om te beginnen. Dan wordt er gevraagd van, goh, is het eigenlijk wel nodig? Want we doen inderdaad een heleboel en is ons beleid dan niet afdoende? Nou, we hebben inderdaad sowieso de verplichting uit de WWB, waarin staat dat kinderen een hele belangrijke doelgroep zijn en dat daar extra aandacht voor moet zijn. En dat komt bij ons tot uitdrukking in de reductieregeling. We hebben in de reductieregeling een aantal afspraken staan op basis waarvan kinderen een beroep kunnen doen, ouders van kinderen een beroep kunnen doen op extra gelden om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. En dat kan zijn contributies voor sport, voor cultuur, noem maar op. Daar zijn extra gelden voor, bibliotheekpas. Je kunt het, nou die is dan gratis, maar je kunt het zo gek niet verzinnen. Daar zijn gelden voor waar je een beroep op kunt doen als het financieel wat minder gaat. Ook in het schuldpreventieplan. Ja.
Vraag van meneer Niele.
Dank u wel, voorzitter. Met name bij de motie wordt in de toelichting worden een aantal voorbeelden genoemd. En volgens mij komen die voorbeelden een beetje overeen wat u zegt. Of komen ze volledig overeen? Of komen ze daar allemaal voor in aanmerking? Misschien wel belangrijk om daar ook even bij stil te staan.
Volgens mij komt het grotendeels wel overeen in de gauwigheid. Maar ik zal even zeggen wat wij bedacht hebben. En dat komt ook in de beantwoording op de vragen terug. Omdat het incidentele gelden zijn, kun je ze dus ook maar één keer inzetten. En als dat anders is, en dat is voor de toekomst mogelijk, dan zou je de reductieregeling aan moeten passen. Hè? Of dan zul je ook je beleid aan moeten passen, omdat het structureel gelden zijn. Dat is nu dus nog niet aan de orde. Dus wij denken meer aan het ondersteunen van preventieprojecten. Samen met de gemeentes in het land van Kuik, om te kijken van kunnen we daar extra op inzetten. Het gebied van bieden van indicatiemiddel voor ouders rondom de financiële situatie, dus een soort screening op risico's, om daar te kijken van hoe kun je die mensen proberen uit de schulden te krijgen, waar kun je ze op laten letten, zodat de kinderen daar niet mee geconfronteerd worden. Het maken van voorlichtingsmateriaal voor ouders en kinderen, want vooral ook als je ziet het bellen en dergelijke hè, met abonnementen, daar gaat het veelal mis. Dat zijn echt problemen, daar zou je extra op in kunnen zetten en eventueel het meedoen met de eerstvolgende week van het geld. Dit zijn projecten waar wij over nadenken, waar we dus eigenlijk al een beetje mee bezig zijn om te kijken of we daar al iets in zouden kunnen doen. En daar hebben we de potje van 19.000 euro, zouden we daar uitstekend voor in kunnen zetten. Dus op zich het labelen van het geld, daar zou ik geen probleem mee hebben. De rest van de motie vind ik eerlijk gezegd een beetje extra overbodig, omdat we daar al druk mee bezig zijn. Ja, het klinkt een beetje onaardig, maar het is natuurlijk wel heel belangrijk, want we willen juist graag zorgen dat we die armoedebestrijding, en natuurlijk als je dan geld krijgt wat beschikbaar gesteld wordt door de overheid om armoede te bestrijden bij kinderen, ja, dan is het natuurlijk jammer als je dat geld daar niet voor inzet, en dat willen wij graag inzetten, vooral op preventie. En ik denk dat we daar, en daar komen we ook nog duidelijker op terug in de beantwoording. En ook of kinderen in beeld zijn en hoe we die kinderen willen bereiken. Hoe we kinderen willen zoeken, zeg maar. Daar komen we allemaal op terug in de beantwoording van de vragen van ABC. Daar kan ik nu wel iets over zeggen, maar dat komt allemaal naar u toe in de raadsinformatiebrief. Ik denk dat het goed is om dit geld te labelen. Als dat een wens is vanuit het college of vanuit de raad om dat zo toe te voegen, dan denk ik dat het een prima plan is. En ik denk de uitwerking is dan...
Een vraag van mevrouw Van Diemen, zag ik.
Ja, denk ik wel.
Kreeg u nou het knopje niet ingedrukt? Henk mag eerder. Meneer Siroen, Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. U noemde voorbeelden, met name in de preventieve sfeer, maar ik denk als mensen armoede hebben, dat ze natuurlijk ook heel veel hebben aan cash geld. Ik verwijs naar de gemeente Utrecht, die rond juni al bepaalde doelgroepen uit de armoedesfeer contant geld hebben gegeven. En ik denk ook aan, de feestdagen komen eraan. Er is ook altijd een Kuikse weldoener geweest die dat bedrag verdubbelde. Behoort dat ook tot de alternatieven? Of selectief, als we de kinderen erbij willen pakken?
Dat is op dit moment, hebben wij daar niet naar gekeken, omdat het incidenteel geld betreft. En het is natuurlijk een bedrag van 19.000 euro, hè, let wel.
Ja, eerst mevrouw Van Diemen, kom ik zo bij u, mevrouw Pluk.
Oké, want volgens mij probeer ik hem maar in te koppen. Volgens mij zegt de wethouder, dit geld willen we heel specifiek labelen. En de kern van die hele motie is, label dit geld. En spenderend aan die doelgroep. En de wijze waarop je dat doet, hè, die zegt hier niet voorgeschreven. En die staat ook niet voorgeschreven in die motie. Dus wat mij betreft, de kern is, label het, zorg dat het preventief of eventueel curatief, kan alle twee wat mij betreft. Hè? En wij zeggen eigenlijk, maak daar een plan voor. Feitelijk gezien zegt hij, dat doe ik. Dus als die toezegging zo hard is, zoals ik hem nou formuleer, en de wethouder knikt keurig netjes, ja, is wat mij betreft die hele motie beantwoord en kunnen we door tot punt 21.
U wil naar punt 21, mooi zo.
Voorzitter.
Ja, maar mevrouw Pluk wil nog even.
Ik denk dat we met deze toezegging ook heel blij zijn. Wat ik wel nog graag wil meegeven is om aansluiting te zoeken, als het maar incidenteel 19.000 euro is, bij het Jeugd- en Cultuurfonds Nederland. Want die zoeken ook naar andere sponsors om dan misschien een bijdrage te geven. Dus dat zou ik wel graag meegenomen willen hebben.
Ja, wordt meegenomen. Oké, daarmee is een toezegging gedaan waardoor de motie is ingetrokken. Komen we bij agenda punt 21 en dat is, en daarom kijkt iedereen daar halsreikend naar uit, de sluiting. Dank u wel.